Goedenavond. Het lijkt wel of u een ingebouwd klokje heeft vanavond, want het geluid nam af en iedereen zit inmiddels op zijn stoel. Maar het betekent dat uw raadsavond is geopend en die starten we met een vragenhalfuur. En de eerste vraag voor het vragenhalfuur komt van de fractie van D66 en het betreft het onderwerp voor- en vroegschoolse educatie. En ik kijk naar de overkant om te kijken wie ik er het woord over mag geven. En dat is de heer Hoessein. Leidt uw vraag in.
Kijk, het was even weer wennen. Ja, ik kan beginnen?
Ja.
Ja, mooi. Goed. Alle kinderen verdienen een goede start in het onderwijs. En die basis wordt gelegd in de eerste levensjaren. En voor peuters die risico lopen op een taal- of ontwikkelingsachterstand bestaat daarom het programma voor voorschoolse en vroegschoolse educatie, oftewel de VVE. Dit programma stimuleert en helpt kinderen bij een goede start op de basisschool. En om goed zicht te krijgen hoe dit in Boksel is toegepast, hebben wij de volgende vragen aan het college. Zie het scherm. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoessein. Dan is het aan de wethouder scholen om de vraag te beantwoorden. De heer Heesen.
Ja, dank u voorzitter. Scholen en kinderopvang. En daar valt dit onder. Dank u wel, D66, voor het stellen van deze vraag. Dat geeft ook wel eens even de mogelijkheid om daar wat inzicht in te geven. Ik ga vraag 1 tot met 4 in één keer beantwoorden. En daarna ga ik verder met vraag 5 en 6. Met de leeftijdsgrens van 2,5 jaar voor de VVE-indicatie voldoen wij aan de landelijke regelgeving. Bij VVE ontvangen peuters 16 uur per week educatief aanbod. Dit is zeer intensief voor tweejarigen. Voor deze groep is de peuteropvang een passende alternatief van 8 uur per week, waarin we eveneens spelenderwijs wordt gewerkt aan sociale ontwikkeling, taal en voorbereiding op de basisschool. Zo kunnen peuters vanaf 2 jaar al starten met educatief aanbod en vanaf 2,5 jaar, indien geïndiceerd, instromen in het VVE-aanbod. Dus we hebben dat rapport gezien, maar we denken dat we daar al een heel goede invulling aan geven op dit moment. Ga ik even verder met vraag 5 en 6. Want dan vraagt u of er misbruik gemaakt wordt van de VVE-regeling. En daar van misbruik zijn bij ons geen signalen bekend. Wel zijn er wat andere signalen. Want soms is de VVE-aanbod heel succesvol en zijn kinderen die anderhalf jaar naar die VVE-aanbod mogen al maken ontzettend goede voortgang. En zijn al voordat ze 4 worden, hebben ze achterstand ingelopen. Dat zien we wel eens gebeuren, niet zo vaak, maar dat zien we wel eens gebeuren. Wat we ook wel meemaken is dat ouders hun kind niet altijd alle uren naar het VVE-aanbod brengen, hoewel ze daar wel een indicatie voor hebben en dat wel een plek voor vrij is gemaakt. Nou, we gaan dit najaar de VVE-regeling weer actualiseren. Dat doen we elke paar jaar en toevallig is die regeling bijna klaar. Nou, wat doen wij nou om dat misbruik te voorkomen? Nou, we hebben in eerste instantie altijd heel vaak contact met de VVE-aanbieders, de kinderopvangaanbieders en de GGD. En daar hebben we regelmatig overleg mee. Verder besluit het college dit jaar nog over een geactualiseerd VVE-beleid en een nieuwe subsidieregeling. En daarin worden ook duidelijk uitsluitingscriteria opgenomen, zodat de VVE-indicaties kunnen worden ingetrokken bij oneigenlijk gebruik. Maar nogmaals, bij ons zijn geen misbruik van de VVE bekend. Maar mocht er een wachtlijst ontstaan, wat wel op dit moment zeker niet het geval is, dan kunnen we iemand, een kind wat geen taalachterstand meer heeft, plaats laten maken voor een kind die op de wachtlijst staat. Maar dat is op dit moment niet het geval.
Dank u wel, wethouder Heesen. Meneer Hoessein, nog een vraag?
Dank u wel voor de antwoorden. Mijn vraag is eigenlijk ook meer van, is het altijd 2,5 jaar geweest of was het ook wel eens 2 jaar?
In het verleden bedoelt u? Ja, zo lang als ik wethouder ben, is het 2,5 jaar. Maar die regeling wordt eens in de 4 jaar, geloof ik, geactualiseerd. Dus misschien zeg ik het niet helemaal goed. Ik weet het niet. Op dit moment is het 2,5 jaar.
Dank u wel, wethouder Heesen. En dank u wel, meneer Hoessein. De volgende vraag betreft ongeregeldheden met jeugd. En de vraag komt van de fractie van Balans. En dan geef ik meneer Boormans het woord voor.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag voor uzelf. Op 1 juli 2025 heeft Balans vragen gesteld over de ongeregeldheden met jongeren. Door gebrek aan informatie naar de raad willen we de juiste informatie van de portefeuillehouder. Balans heeft daarom de volgende vraag.
Dank u wel, meneer Boormans. En ik ga een poging doen om ze het goed te beantwoorden. U vraagt als eerste van hoe staat het nu met de ongeregeldheden. En ja, dat is een containerbegrip, daar vallen een heleboel zaken over. Het kan van overlast zijn tot geweldsincidenten en daar zit een verschil. De overlast, die komt vaak op mijn bordje en die moet ik samen met het Openbaar Ministerie en politie zien te voorkomen. De geweldsincidenten, dat is een strafbaar feit en daar ligt de sleutel bij het Openbaar Ministerie en bij de politie en daar krijg ik niet altijd melding van. We bespreken ze natuurlijk gezamenlijk, maar het is een beetje afhankelijk van wat er aan de hand is en wat er nu speelt. Hoeveel ik u daarover kan vertellen. Want niet altijd wordt alles ook met mij gedeeld, omdat het natuurlijk op persoonsniveau gaat. Op dit moment is het gewoon een gegeven, en dat geldt niet voor Bokstel alleen, dat geldt voor heel Nederland, dat er groepen jeugd vaak op een fatbike door dorpen en steden, gemeenten trekken en daar op een of andere manier bezig zijn wat zij dan noemen macht te verwerven. Dat is een spel wat ze heel interessant vinden, wat vaak op Snapchat ook gedeeld wordt met elkaar en waar ze op reageren. Sommigen zeggen het is een kwajongensstreek, er is een grens tussen kwajongensstreken en de overgang naar overlast en misdrijven. Nou, dat is hetgeen wat ik bedoelde met de onregelmatigheden die we op dit moment hebben. Als ik ga kijken naar wat doen we er dan mee, heb ik je altijd aangegeven dat mensen het vooral moeten melden. Daar waar ze last hebben, bedreigd worden, geïntimideerd worden, dat soort zaken, melden. Dat is iets anders dan aangifte doen. Aangifte doe je als er daadwerkelijk sprake is van een geweldsincident. En gelukkig zijn er daar minder van op dit moment in Bokstel. In vergelijking met wat we in het verleden meemaakten, komt dat minder vaak door. Dus de aangiftes zijn minder. De meldingsbereidheid, heb ik ook aangegeven, die neemt nog steeds niet zo toe als wij zouden zien. Dus daar moet nog steeds aan gewerkt worden, maar dat is iets anders dan dus een aangifte, dus daar zit verschil in. Uiteraard wil ik dat altijd met u delen, wat daaruit komt, in zoverre ik dat natuurlijk weet. Want niet alle aangiftes komen ook daadwerkelijk bij mij. Alleen de ernstige incidenten waar ik ook weer een taak heb op grond van bestuursrecht, dat wordt gedeeld en daarmee mee aan de slag. Maar ik kan me helemaal vinden in het feit dat u zegt van we willen graag meedenken in het totaal. Zodat wij ook onze verantwoordelijkheid kunnen nemen als raad om mee te helpen met de verhalen die op een gegeven moment rondgaan. Want heel veel is niet waar. Een gedeelte is gewoon wel waar. En daar ben ik echt bereid om met u over te praten om te kijken hoe kunnen we dat tackelen. Dus wat mij betreft pak ik dat met beide handen aan. Ik weet niet of dat 3 maandelijks lukt. Want de gesprekken heb ik ook op onregelmatige basis. Maar ik ga kijken of ik daar een balans in kan vinden zodat dat voor u prettig voelt. Die mindere incidenten die u heeft aangevraagd, van komt dat dan ook daadwerkelijk dat er minder geweldsincidenten zijn, heb ik al aangegeven. Ja, gelukkig is de aanpak die we hier hebben gelijk doorpakken, zowel bestuursrechtelijk als met het OM en met politie, werkt dat. We zien wel dat bij elke groep die op een gegeven moment weer een aantal mensen eruit heeft, er ook weer aangroei is en niet altijd alleen uit onze eigen gemeente. Nou, daar zijn we op dit moment mee bezig om te kijken waar komen ze vandaan. Hebben we genoeg informatie om daadwerkelijk door te kunnen pakken? Maar daar kan ik weinig over zeggen, want dat is een taak van de opsporing en die zit niet bij mij. Ik zal wel alle mogelijkheden gebruiken die ik bestuursrechtelijk heb om in ieder geval jeugd te begrenzen als ze over de schreef gaan. En dat betekent ook dat ouders uitgenodigd worden voor gesprekken, waar ik ook weer neerleg dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen. En dat daar de basis is. En voor de rest zullen we toch echt samen moeten klaren. Ik hoop dat ik daarmee uw vraag een beetje beantwoord heb.
Zeker, dank u wel. Het is niet alleen dat we daarin balans vinden, maar u zult daar ook balans in vinden.
Dank u wel, meneer Boormans. Een volgende vraag komt van de fractie. En die heet hier in Boksel nog steeds Partij van de Arbeid GroenLinks. En ja. Dat betreft iedere ouderen doet mee.
Klopt. Het is al 31 jaar dat we een voorbeeldfunctie hebben. Maar goed. Iedere ouderen doet mee. Er is veel aandacht voor ouderen door middel van de WOW-campagne. In een podcast spreekt Magda over de zorg van roze ouderen, die soms toch niet goed genoeg is. In sommige gevallen gaan ouderen zelfs weer de kast in door de druk die ze ervaren in een verzorgingshuis. Het is voor deze groep ouderen belangrijk om te weten dat ze ergens terechtkomen waar zij geaccepteerd worden. Hiervoor bestaat een keurmerk. Het Roze Loper Keurmerk is een officiële certificering voor zorg- en welzijnsinstellingen die actief werken aan sociale acceptatie en inclusiviteit van LHBTIQ+ personen. Organisaties die het keurmerk behalen tonen aan dat ze een open cultuur hebben waarin zowel cliënten als medewerkers zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun seksuele of genderidentiteit. Dit wordt onder andere getoetst met een tolerantiescan en een audit door een onafhankelijke partij. In Brabant zijn er al 25 instellingen in verschillende gemeenten met het roze loperkeurmerk. En dan de vragen ziet u op het scherm.
Dank u wel, mevrouw Bemelmans. En de heer Van der Zanden zal uw vraag beantwoorden.
Ja, dankjewel, voorzitter. Eerstplaats ben ik heel blij dat de WOW-campagne, ja, u noemt dat WOW, maar ik noem het WOW, want goed aanslaat. En u heeft gemerkt op de avond over de ouderenagenda, waar heel veel projecten genoemd zijn, dat wij in het kader van de ouderenagenda geen enkel onderwerp schuwen en alle onderwerpen aanraken. Dit onderwerp raken wij ook aan. Dat hebben jullie zelf volgens mij ook gehoord met de podcast die Magda uiteindelijk gemaakt heeft. En dat biedt, als je het leest, een persoonlijk en indringend, heeft dat haar persoonlijke ervaring op dat gebied voor roze ouderen. En dat helpt ons, en degene die die podcast nog niet geluisterd hebben, daag ik uit om dat ook te doen, om bewust te worden dat hier soms nog een taboe op is. En ja, dat moeten we gewoon niet willen. En volgens mij in de inclusiesamenleving willen we dat ook helemaal niet. En wil Boksel daar ook niet. Dus we zijn bekend ermee. We raken het ook aan, bewust ook. En we blijven onderwerpen aanraken als het gaat over de ouderenagenda in dit geval. Tweede vraag, dat gaat met name over hoe betrekken we dat dan in overleggen met de zorg- en welzijnsinstellingen. Nou, zoals jullie weten hebben wij het overleg Zorgzaam Boksel. Dat is een overleg wat diverse partijen die actief zijn in het zorglandschap en in welzijnsorganisaties. En daar is dit al onderwerp van gesprek. Dus als er onderwerpen zijn die een relatie hebben met inclusie of met ouderen, zijn dit zaken die aan bod komen. Dus daar wordt dit onderwerp al besproken.
Ja, dank u wel. En is dan ook de roze loper besproken?
De roze loper als naam nog niet, maar wel het onderwerp om gewoon, zoals bijvoorbeeld de waardering van de WOW-campagne, om onderwerpen aan te kaarten.
En dan nog, bent u bereid om de roze loper ook echt in te brengen als onderwerp?
Ik wil die best inbrengen in het gesprek van Zorgzaam Boksel, waarbij ik nog niet kan zeggen of dat, dan ook, of dat die uitgevoerd gaat worden of niet. Maar ik breng hem sowieso in, want elk onderwerp wat het kan van ons uit ingebracht worden, kan ook ingebracht worden van de andere partners die zitten in Zorgzaam Boksel.
Ja, dank u wel.
Okay.
Dank u wel, wethouder Van der Zanden. Zijn we al bij de laatste vraag en dat betreft de vraag van de VVD over de zonneparken. En die gaat ingeleid worden door de heer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 3 van de 4 vergunningsaanvragen, de BOPAS, een negatief bindend advies gegeven. Alleen voor het zonnepark Renbaan Essebaan is een positief bindend advies verstrekt door de raad. Ik heb er al een aantal vragen, maar die moet ik per vraag ook even toelichten. Zonnepark Essebaan De provincie Noord-Brabant heeft een zienswijze ingediend op het positief bindend advies. Die zienswijze is overigens stevig, maar het punt is dat de VVD hier door de werkgroep gemotiveerd en onderbouwd op werd geattendeerd en dat we dit niet vanuit het college hebben gehoord. Zonnepark De Vorst. In de gepubliceerde ontwerpweigering tijdelijke omgevingsvergunning, Helmond Vol De Vorst, heeft het college veel minder argumenten opgenomen voor die weigering dan in het geval van de zonneparken De Beerzen en de Ontginningsweg, waarvoor ook een negatief advies kwam van de raad. Dat vinden wij opvallend, want de weigeringsbesluiten van deze drie parken zijn alle drie wel op hetzelfde moment door het college gepubliceerd. En tot slot vragen wij aandacht voor de rommelige gang van zaken bij de publicatie van deze vergunningen. Want tot twee keer toe is een rectificatie nodig geweest, omdat in de eerste rectificatie onterecht ineens sprake was van een positief ontwerpbesluit, terwijl het toch echt drie keer ging om een negatief ontwerpbesluit. Vandaar onze volgende vragen en die ziet u op het scherm.
Dank u wel, meneer Kuppens, wethouder van Laarhoven.
Dankjewel. Om te beginnen met uw eerste vraag. Natuurlijk zijn we bereid om alle zienswijzes te delen, laat ik dat voorop stellen. Maar waarom is dat niet gedaan? Dan moet ik het toch goed denken om heel even de procedure uit te leggen. Het is een vergunningsprocedure. Dat betekent dat het college de weigering of vergunningverlening ter inzage legt en dat zienswijzes gericht zou moeten worden aan het college. Soms kiezen indieners ervoor, bewust of onbewust, om het aan de raad, college of allebei te richten. En op het moment dat het aan de raad of aan de raad en het college gericht is, dan komen ze op de ingezonden stukken, of inkomen, ja, de stukken van de raad. En op het moment dat ze aan het college gericht zijn, wat eigenlijk de goede procedure is, komen ze ook niet op de ingekomen stukken. Dus met andere woorden, het is eigenlijk logisch dat u niet alles ontvangen heeft. Er zijn van de zonnepark Essenbaan Renbaan tot nu toe 27 zienswijzes binnengekomen. Wij zullen die allemaal met u delen, dat is dus ook geen probleem. En wat betreft de zienswijze van de provincie, die was gericht aan het college. Dus vandaar dat je ook niet op de ingekomen stukken stond. Dan ook even ter info voor de andere zonneparken. Voor De Vorst is tot nu toe 1 zienswijze binnengekomen. En voor de andere twee parken nog geen 1. Maar die zienswijze termijn die loopt nog tot 21 november. Nou, maar ook daar is het geen probleem om die zienswijzes naar u toe te sturen. Maar misschien is het handig om de termijn af te wachten en alles in één keer te sturen. Als u daarmee akkoord bent, dan zullen we vast de renbaan sturen en de anderen komen daarna. Dan over de zonnepark De Vorst, waarom de mondeling ingebrachte argumenten niet opgenomen zijn in het weigeringsbesluit. Dat heeft ermee te maken dat alleen op het moment dat een meerderheid van de raad duidelijk uitgesproken heeft, eens te zijn met een bepaald argument voor een weigering, dus wat dus opgenomen is in het amendement, dan kunnen wij het overnemen in een weigeringsbesluit. Dus individuele gemaakt opmerkingen door raadsfracties kunnen we niet opnemen in een weigeringsbesluit. Dat is de reden, want het amendement bij De Vorst was ook veel summierder dan de andere twee amendementen die in september aangenomen zijn, dat er een verschil zit tussen de drie weigeringsbesluiten, omdat die op een verschillend moment ook geamendeerd zijn en van andere argumenten voorzien zijn. Dus we hebben letterlijk de amendementen overgenomen en opgenomen in de weigeringsbesluiten. Dan over het proces algemeen. Bent u het eens dat, dat we niet in controle zijn als college? Nee, die mening delen we niet. Wat is er gebeurd? We hebben de drie weigeringsbesluiten ter inzage gelegd. Dat is gewoon goed gegaan. Toen is er heel hard aan gewerkt om mogelijk te maken dat er een digitale zienswijze ingediend kon worden op die besluiten. Daar is een rectificatie voor geplaatst om duidelijk te maken van het is mogelijk om een digitale zienswijze in te dienen. En daar is per abuis boven komen staan dat het een vergunningverlening was in plaats van een weigering. Nou, dat zorgde voor verwarring, terwijl de rest van de tekst wel goed was. En daarom is daar opnieuw een correctie opgekomen. Maar dat is de reden dat dat zo verlopen is.
Meneer Kuppens.
Dank voorzitter. Dan heb ik nog twee aanvullende vragen. Met dat laatste beginnen. De achterliggende gedachte is, want ik heb gezien dat dat proces verlopen is zoals u schetst, maar de achterliggende gedachte is, heeft dat ergens nog potentieel een juridische consequentie dat er ergens per ongeluk in die rectificatie het woord positief is gebruikt in plaats van negatief?
Nee. Het is zo dat vanaf het moment dat de eerste publicatie is geweest, vanaf die tijd is het gewoon ook steeds opengesteld geweest voor voorzienswijzers. En is het ook steeds een weigeringsbesluit geweest. Dus het heeft geen juridische consequenties wat dat betreft.
Voorzitter, de tweede vraag die ik nog had. U legt uit van dat het weigeringsbesluit voor Zonnepark de Vorst beknopter is dan voor de andere twee, omdat het amendement ook beknopter was. Maar laat ik het dan anders vragen. Waarom heeft u met dat verschil, wetende dat verschil, niet aan de betreffende raadsfracties van het amendement gevraagd of zij bereid waren om hun mondeling ingebrachte standpunten nog eens even op papier te zetten en te kijken waar daar wel sprake was van overlap. Omdat ik namelijk van mening ben dat er dan ongetwijfeld bereidheid was geweest om die overlap meer mee te geven. Net zoals ook gebeurde bij dat volgende amendement op die twee andere zonneparken. Dus waarom heeft u daar niet wat proactiever ook de raad achteraf nog om hulp gevraagd?
Dat had alleen kunnen door het opnieuw op te agenderen. We hebben dat wel nagegaan, van zou dit een weg zijn? Dat was juridisch gezien geen weg. Het moet in een raadsbesluit besloten worden, vastgelegd in een amendement. Dat hebben we later ook nogmaals verduidelijkt naar de raad hoe een amendement eruit moet zien. Dus het was geen weg, zeg maar, om te volgen, om individuele reacties op te halen. Daar een afweging te krijgen, hadden we dat opnieuw moeten agenderen in de raadsvergadering. Daar hebben we niet voor gekozen.
Dank u wel, mevrouw Van Laarhoven. Meneer Lozoyos.
Mag ik een vraag stellen aan de hand van een
kleintje?
Een kleintje.
Het is niet de bedoeling dat u uitgebreid nu in debat gaat.
Nee, zeker niet. Ik heb één specifieke vraag en dat is of het college het besluit van de raad naast zich neer had kunnen leggen als dat goed beargumenteerd was. Of die juridische mogelijkheid er is, ja of nee. Of weet u dat zo niet?
Als het goed of als het niet goed beargumenteerd was?
Nee, ja, om ons besluit naast u neer te leggen als u dat zelf goed beargumenteert.
Theoretisch gezien hadden we dat kunnen doen.
Oké.
Dank u wel, mevrouw Van Laarhoven. Dat is het einde van het vragenhalf uur. En dat brengt ons automatisch bij de opening van de raadsvergadering die met het nodige serviesgeluid gepaard gaat. Ik wil u allemaal welkom heten en dat geldt niet alleen voor u hier in de zaal, voor de mensen op de publieke tribune, maar ook voor de mensen thuis. Ik hoop dat het voor u goed te volgen is. We gaan in ieder geval ons best doen en we starten, zoals gebruikelijk, met een moment van stilte in acht te nemen voor bezinning of gebed. Dank u wel. Niemand heeft zich afgemeld. We hebben alleen wel bericht gekregen van mevrouw Groenewegen dat ze wat verlaat is. Dus die zal wat later op de avond de zaal in komen. En dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. Dan is mijn vraag altijd, zijn er nog aanvullingen? Mevrouw Bemelman.
Ja, ik wil graag een motie vreemd aankondigen. Die heet gezondheidsrisico's verminderen door beschermingsregels van de sierteelt.
Prima, dank u wel. Met het toevoegen van de motie vreemd aan de orde van de dag, zoals mevrouw Bemelman hem aangaf, zijn we dan akkoord met de agenda. Niemand meer iets toe te voegen. Welkom mevrouw Groenewegen. Dan gaan we over tot het trekken van het stemmingsnummer. Mocht er morgenavond besloten worden hoofdelijk te stemmen over een van de onderwerpen. Als we dat gaan doen, dan zal dat gebeuren bij de persoon die het nummertje 8 voor zijn naam heeft staan.
Nou, mevrouw Groenewegen.
U bent op tijd binnen. De besluitenlijst van uw vergadering van 21 oktober jongsleden. We hebben geen verzoeken tot aanpassing binnengekregen. Ik ga er ook vanuit dat dat niet zo is. Ik kijk nog even rond voor de zekerheid. Dan stellen we de notulen van die vergadering vast. Zijn we inmiddels alweer bij de mogelijkheid tot het doen van mededelingen. En dat geldt voor het college als voor leden van de raad. Vanuit het college zijn ze er niet. Maar ik zie meneer Van der Veen zijn vinger opsteken, dus hij heeft wat te melden. Meneer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is niet echt gebruikelijk dat een SP'er iets gaat zeggen over een bedrijf. En zeker niet een van de grootste van Boxtel. Ik ga het nou toch doen. Ik wil namelijk graag uw aandacht vragen voor een bijeenkomst van de WSD. Van 3 december aanstaande. Dat is een informatieavond over de revitaliseringskoers WSD. God voor de woord. Mooi verschrimmel. Want er is daar nogal wat gaande. Let wel, in positieve zin. Het is dan ook een mooie kans voor een ieder om wellicht opnieuw even kennis te maken met het wel en wee van deze gemeenschappelijke regeling. Om te laten merken dat deze organisatie en haar medewerkers u aan het hart gaat. Want laten we wel zijn, wij als gemeente hebben voor deze gezamenlijke regeling ook onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de organisatie en haar medewerkers. En dat zijn er nogal wat. Of, misschien nog wel meer, om ook na de verkiezingen in maart volgend jaar als Bokstelse raad in ieder geval een beetje beslagen ten ijs te komen. Ik zal willen zeggen, raadsleden komt allen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Veen. Dan heeft u ook altijd een lijst met ingekomen stukken. En dan is mijn vraag, wenst er iemand iets te agenderen? En dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de insprekers van vanavond. En voor vanavond hebben twee mensen zich gemeld. En dan gaan we starten met nummer 1 en dat is de heer Van der Westerlaken. Meneer Van der Westerlaken spreekt namens de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloemenbollencultuur. En die gaat inspreken over de sierteelt. U bent geïnstrueerd, u weet hoe lang u heeft. 5 minuten. Ja? Dus, ik geef een seintje bij 4 minuten, mocht het nodig zijn. En dan weet u dat u een beetje naar een afronding kunt toewerken. Ga uw gang.
Goedenavond, voorzitter, raadsleden. Bedankt dat ik hier in mocht spreken. Mijn naam is Leo van der Westerlaken. Ik spreek hier namens de sierteeltsector en de lelietelers in het bijzonder. Naast dat ik zelf lelieteler ben in onder andere gemeente Boxtel, spreek ik ook in namens de ZLTO. Ik woon en werk in deze regio en voel me, net als u, verantwoordelijk voor een gezonde leefomgeving. Laat ik beginnen met te zeggen, wij begrijpen de zorgen die er leven over gewasbescherming en gezondheid. Dat zijn terechte vragen die we serieus nemen. Wij willen precies hetzelfde, veilig wonen, werken en telen in balans met de omgeving. De teelt van lelies is een belangrijk onderdeel van onze sierteeltsector. We telen hier niet voor het voedsel, maar wel voor een sterke groene economie, werkgelegenheid en een sector waar Nederland wereldwijd onbekend staat en trots om is. Tegelijkertijd weten we dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vragen oproept. Daarom werken we hard aan verandering. De sector heeft duidelijke doelen voor 2030. Minder chemische middelen, meer weerbare teeltsystemen en meer transparantie. Veel bedrijven werken al met biologische of laag-risicomiddelen en investeren in precisietechnieken en driftreductie, zodat er zo min mogelijk drift optreedt. Ik merk in de praktijk dat openheid veel helpt. In Winkel, een dorpje bij de Mos, zit een teler, dat ben ik toevallig zelf, die dichtbij woningen teelt, wordt vooraf gemeld wanneer er bijvoorbeeld het gewas bespoten wordt en omwonenden worden actief betrokken bij de handelingen. Uit onafhankelijk onderzoeken, bijvoorbeeld van Pointer in 2024, bleek dat bij zulke zorgvuldig werkwijze geen resten van middelen bij omwonenden of in andere gewassen werden gevonden. Dat geeft vertrouwen. Wij willen graag die openhouding ook hier in Boxtel voorzetten. Wij staan ervoor open om met de gemeente en omwonenden in gesprek te gaan over hoe we samen verder stappen kunnen zetten. Denk aan een structureel overleg of zelfs een convenant waarin we afspreken. Hoe we drift nog verder kunnen beperken. Hoe we omwonenden beter kunnen informeren en ook hoe we regionale afstemming kunnen zoeken met andere gemeenten en bijvoorbeeld de provincie. Zo'n samenwerking helpt om begrip te kweken, kennis te delen en de oplossingen te vinden die werken voor iedereen, voor de inwoners en voor de telers. De lelieteelt is al generaties onderdeel van ons landschap. Wij willen die plek behouden, maar wel op een manier die toekomstbestendig is. Daarom doen we graag een handreiking aan u. Als gemeenteraad en aan het college. Laten we samenwerken aan beleid dat bescherming biedt waar dat nodig is. Maar ook ruimte laten voor duurzame teelt en innovatie. Wij nodigen u van harte uit om eens te komen kijken. Wij zitten al ruim 60 jaar met onze leliekwekerij en melkveebedrijf in Sint-Michielsgestel. Dat is bij alle wel bekend, een dorpje langs Boksel. In de praktijk ziet u pas echt hoeveel zorg en aandacht er in de gezonde en veilige teelt wordt gestoken. Ik wil afsluiten met de oproep aan jullie om mij vooral vragen te stellen over onze teelt en ons bedrijf. Zodat ik jullie mogelijke zorgen weg kan nemen. Dank u voor uw tijd. En als er vragen zijn, dan hoor ik het heel graag.
Dank u wel, meneer Van der Westerlaken. En dat is inderdaad mijn vraag aan de raadsleden of ze vragen aan u hebben. Is er iemand die meneer Van der Westerlaken nog wil vragen om verduidelijking? Meneer De Leijer.
Eigenlijk geen vraag voor nu, maar ik ben wel geïnteresseerd om een keer langs te komen en dan vragen te stellen. Want dat is hier wellicht te kort om te doen.
Dank u wel, meneer De Leijer. Griffie heeft hem genoteerd. Iemand anders nog vragen? Nee? Dan dank ik u wel en ik raad u aan om het niet een dorpje te noemen, Gestel, hoor. Dan...
Ja, ik woon zelf Gestel, dan mag het toch?
Ja, u mag het, maar als wij het doen en ze horen dat het hier vandaan komt,
ja,
komt goed. De tweede spreker van vanavond is ook namens de ZLTO, heb ik begrepen, de afdeling Dommel en A, de heer Van der Meijden. Welkom, meneer Van der Meijden. Voor u geldt hetzelfde.
Goedenavond.
Minuutjes. En op mijn klokje is het 2:00.
Ik had gehoopt dat ik een paar minuutjes van Leo erbij krijg. Maar vooral is iets langer. Ik ga er iets verder op in. Dank u voor de gelegenheid om hier namens de ZLTO het woord te voegen over een thema dat velen bezighoudt. Gewasbescherming. Mijn naam is Ben van der Meijden, ZLTO-bestuurder en boomkweker hier in onze mooie gemeente Boksel. Ik begrijp goed dat dit onderwerp emoties oproept. Juist daarom is het belangrijk dat we het gesprek voeren op basis van feiten, vakkennis en met oog van zowel gezondheid als het ondernemersperspectief, kortom, een balans zoeken. In onze samenleving wordt veel gesproken over gewasbescherming. En via sociale media en andere online kanalen klinkt soms bezorgdheid of angst. Mensen delen hun ervaringen en meningen, vaak vanuit betrokkenheid en zorg voor elkaars gezondheid. Toch is het belangrijk om te beseffen dat het niet alleen om de aanwezigheid van een bepaalde stof draait, maar vooral ook om hoeveel je ervan binnenkrijgt. Je kunt het vergelijken met benzine. Een klein beetje ruiken is niet prettig, maar veroorzaakt doorgaans geen problemen. Terwijl je een groot glas ervan drinken natuurlijk andere gevolgen heeft. Het gaat dus om de mate van blootstelling en daar letten we als sector heel zorgvuldig op. Juist omdat we allemaal geven om de gezondheid van mens en milieu. Boeren en tuinders zijn zich zeer bewust van hun plek in de samenleving en de impact van hun handelen. Er is veel vakmanschap nodig om hun teelt tot succes te brengen. Gezond, vers voedsel, bij voorkeur van dichtbij, is belangrijk voor ons allemaal. Bomen en planten, het fijne groen, dragen bij aan klimaatadaptie, biodiversiteit en geven mensen een gelukkig gevoel. Denk maar terug aan de coronatijd. Maar aardappelen, wortelen, zacht fruit, bomen en planten zijn, net als mensen en dieren, kwetsbaar voor ziekte en plagen. Zonder bescherming kunnen boeren en gewassen niet gezond en van goede kwaliteit telen en op de markt brengen. We kiezen voor technologische, mechanische en biologische oplossingen, waar mogelijk en alleen als het echt niet anders kan, voor chemische middelen. Beschouwt u het als de spreekwoordelijke medicijnkast. Alle middelen die in Nederland gebruikt worden zijn streng getoetst door onafhankelijke wetenschappelijke instanties, zoals de EFSA in Europa en de CTGB in Nederland, vergelijkbaar met het IRIVM. Net als geneesmiddelen middelen worden ze alleen toegelaten als ze veilig zijn voor mens, dier en milieu of een zeer lage impact hebben. Bovendien worden bestaande middelen regelmatig opnieuw beoordeeld op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. We zien de afgelopen 20 jaar een forse afname van het aantal kilogrammen werkzame stoffen en ook het type middelen is veranderd. Dus niet alleen vermindering, maar ook een verandering naar middelen met een lagere milieubelasting. Het gebruik door agrarissen is streng gereguleerd, van verplichte opleidingen en keuringen van apparatuur tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en driftreducerende technieken. Zo voorkomen we dat middelen onbedoeld verspreiden. Uiteraard werken we continu aan verdere verbeteringen. Ik durf te stellen dat onze agrarische sector wereldwijd voorop loopt in het verminderen van chemische gewasbeschermingsmiddelen, geholpen door steeds voorschrijdende wetenschappelijke inzichten. We zetten volop in het toepassen van het principe geïntegreerde gewasbescherming door agrariërs. Uitgangspunt is het nemen van preventieve maatregelen die ziekte en plagen in de kern smoren. Door dit principe is het noodzaak om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen al drastisch afgenomen. Dit proces zet zich onverminderd voor. Het gebruik van laag risico gewasbeschermingsmiddelen, groene middelen en andere natuurlijke alternatieven. We werken ook steeds meer om en in de bodem om de bodem zo vitaal mogelijk te maken door actief bodem- en waterbeheer. Hierdoor groeit het gewas beter en krijg je gezonde, weerbare bomen en planten. Ook deze transitie kost tijd en energie. Tijd om nieuwe methoden te ontwikkelen, te testen, te certificeren en breed toepasbaar te maken. Tijd om boeren, tuinders en telers op te leiden en te ondersteunen. Tijd om markt en consument mee te krijgen. Biologisch telen zonder enige vorm van chemie is een mooi streven, maar leidt tot lagere opbrengsten door ziekte en plagen en dus tot hogere kosten. Daarnaast blijft de vraag achter op de productie. We leven in een tijd waarin feiten soms onder druk staan. Laten we het debat over gewasbescherming voeren op basis van kennis, niet van aannames, onderbuikgevoelens of wensdenken. Laat de wetenschap leidend zijn. Ik wil bij deze de Raad erop wijzen dat de provincie nu bezig is met het opstellen van een actieplan gewasbescherming. Naar verwachting is de definitieve versie daarvan in de loop van de winter, vroege voorjaar, gereed en vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten. Om daartoe te komen is nu het actieplan voor ongeveer circa 80% in bespreking in de Provinciale Staten. Dit actieplan moet gemeenten ook helpen om wanneer dat zij dat nodig achten beleid te ontwikkelen op dit ontwerp. Het lijkt ons dus beter en logischer om eerst dit actieplan te wachten dan als gemeente Boksel het wiel zelf uit te willen vinden en vooraf al te willen sorteren op een plan waarvan je weet dat het al in de maak is. Als ZTO streven wij een toekomstbestendige, duurzame en veilige agrarische sector die aan de basis staat van een gezonde Brabantse samenleving. Dat is in het belang van onze collectieve welzijn en onze economie. Dank u wel en uiteraard ben ik graag bereid om vragen te beantwoorden.
En we gaan horen of ze er zijn. Heeft iemand van u vragen voor de heer Van der Meijden? Meneer de Nijs.
Ja, meneer Van der Meijden, bedankt voor het inspreken. U zegt we moeten de discussie voeren op basis van feiten. Nou is het een feit dat bijvoorbeeld Parkinson en ALS twee keer zo vaak voorkomt in het buitengebied. En zelfs ook heb ik in de pointer uitzending gezien kinderleukemie veel vaker. Ja, en dat komt volgens ons toch niet door de schone lucht. Dus er is wel echt iets aan de hand. En nu, ja, zelfs biologische boeren die moeten ooit naar de bestrijdingsmiddelen spuit grijpen.
Die spuiten vaak met groene middelen, ja.
Klopt, dus het is wel ooit nodig. Maar ja, voor de voedselzekerheid is daar misschien iets voor te zeggen. Maar het is natuurlijk wel aangetoond dat het ook met een stuk minder kan. Dus het zou ook wel een stuk sneller kunnen, denken wij. Wat denkt u daarvan?
Ik denk dat dat...
De vraag van de publieke tribune is of de vraag herhaald kan worden. Meneer de Nijs vroeg wat van hetgeen wat hij vertelde, wat meneer Van der Meijden daarvan vindt.
Ik denk dat wij de agrarische sector in zijn algemeenheid heel hard bezig is om minder chemie te gebruiken. De sector is al heel ver gekomen. De laatste 20 jaar is er al echt al heel veel. Tientallen procenten in kilo's werkzame stof gedaald. En mijn overtuiging is ook dat we de komende 10 jaar ook echt nog veel verder zullen gaan dalen. Van de enerzijds wordt het aantal middelen wordt beperkt, gewoon doordat middelen ook niet meer vanuit Europese regelgeving en landelijke regelgeving niet meer mogen. Dus de sector, zelfs de fabrikanten zijn op zoek en zijn bezig met het ontwikkelen van groene middelen om juist de chemie ook terug te dringen. Dus zelfs de fabrikanten als een Bayer en een BASF zijn bezig met groene middelen om te testen of dat die op den duur de chemische middelen kunnen vervangen. En ik denk dat geen enkel agrariër met plezier chemie gebruikt. Dus het streven om chemie vrij te kweken, daar is er echt wel bij de gemiddelde tuinbouwer en landbouwer.
Dank u wel, meneer.
Alleen dat kan niet binnen nu en 1 of 2 jaar gerealiseerd zijn. Dat moet ook realistisch zijn. Maar ik wil ook wel aangeven dat ook landelijk daar het beleid mee bezig is, dat er een provincie ermee bezig is. En ik wil maar meegeven dat ik het niet nodig acht dat een gemeente daar ook nog zelf iets van gaat vinden.
Dat is duidelijk. Dank u wel, meneer Van der Meijden. Iemand anders nog? Meneer Van der Heijden. U loopt al weg, maar er is nog een vraag voor u.
Ik had het niet meekregen, sorry.
Ik hoorde u zeggen dat de vraag achterblijft op de productie ergens in een zinsnede. Kunt u dat even verder toelichten?
De biologische vraag blijft achter op de productie. Dus daar wil ik mee aangeven dat er van bepaalde gewassen en teelten de productie er wel is, maar de vraag er niet is. Dus er zijn helaas gewoon bedrijven die van intensief of van gangbaar omgegaan zijn, overgegaan zijn naar biologisch en nu weer teruggaan naar gangbaar omdat hun product biologisch niet afgenomen wordt. Doorgaans heeft een biologisch product een iets hogere kostprijs en als die kostprijs niet betaald wordt, ja, dan gaat een bedrijf, dan moet een ondernemer wel weer terug naar gangbaar. Want anders kan hij zijn kost niet verdienen, heel simpel gezegd.
Dank voor de verduidelijking.
Graag gedaan.
Dank u wel, meneer Van der Meijden. Dan gaan we over naar het eerste stuk, of eigenlijk de eerste twee stukken die op uw agenda staan, die u gezamenlijk gaat behandelen. En dan ga ik even kort de procedure beschrijven, zodat het voor thuis ook duidelijk is wat we precies vanavond gaan doen. Vanavond hebben we de oordeelvorming over de begroting en de tweede bestuursrapportage. Die worden samen behandeld. En daar gaat u in de eerste termijn gaat u uw zienswijze erop geven. En daar gaat elke fractie ook tevens direct de amendementen of de moties indienen. Elke fractie krijgt 10 minuten de tijd. En dat mag u met één of met meerdere personen doen, maar het moet in de 10 minuten passen. U spreekt allemaal vanaf het katheder, dus dat is hier vooraan. Dus misschien dat het verstandig is als u met twee man gaat praten, dat nummer twee alvast naast u plaatsneemt. Dan scheelt dat in tijd. Want als u heen en weer moet gaan lopen, dan maakt dat onnodig rommelig. Maar het gaat ook van uw tijd af. Ik wil u vriendelijk vragen om bij de amendementen en de moties duidelijk aan te geven op welk raadsvoorstel u het amendement of de motie indient. Zodat dat ook duidelijker is. Dan ga ik u ook verzoeken, de teksten die u heeft voorbereid, of u die voor de zekerheid met de Griffie kan delen. Zodat, ja, niet, ik hoop dat u het op een iPad heeft gedaan, zodat u door kunt mailen. Anders via een kopietje, maar dan is het in ieder geval voor het college straks wat makkelijker om zeker te weten dat ze geen vragen die u heeft mist. Dus dan weet u zeker dat u compleet antwoord krijgt. Dus natuurlijk schrijven we allemaal mee, maar voorkomen is beter dan genezen. Als u allemaal uw verhaal heeft gedaan, gaan we de vergadering schorsen. En dat betekent dat we dan verhuizen naar morgenavond. En morgenavond starten we met de beantwoording van de vragen die u nog heeft openstaan en de reactie op uw verhaal. En uiteraard ook het pre-advies van de moties en de amendementen. Die krijgt u overigens ook via de mail. Dus die wordt morgen aan het begin van de middag met u gedeeld, zodat u ook een beetje weet. In IBABS. 1 uur, laat ik dat dan nog maar bijzetten. Dus vanaf 1 uur kunt u kijken of ze er staan. En dan heeft u morgenavond uw tweede termijn en dan kunt u met elkaar van gedachten wisselen. En dan heeft u als laatste punt op uw agenda morgen ook de motie vreemd aan de orde van de dag staan. En dan gaan we daarna naar de besluitvorming. Voor iedereen duidelijk? Dan ga ik de eerste, de grootste fractie verzoeken om voor uw zienswijze op de begroting naar voren te komen. Dat is de fractie van Balans.
Ja, alles doet het volgens mij. Voorzitter, wij gaan het inderdaad hebben over de begroting 2026 en de tweede bestuursrapportage 2025. Het is de laatste behandeling van een begroting voor de verkiezingen. Dus dat kan misschien ook wel betekenen dat er wat vuurwerk in dit overleg komt. Het gaat financieel goed met Bokstol en het blijft financieel ook goed gaan. Dat is onze conclusie na het lezen van de bestuursrapportage en de begroting. Wat een wereld van verschil, we hebben het al vaker gezegd, wat een wereld van verschil met het begin van deze bestuursperiode.
We stonden er toen financieel echt slecht voor en liepen het risico om onder toezicht te komen van de provincie. Dit college, en ook dat hebben we al meerdere keren gezegd, is het gelukt om zonder directe gevolgen voor de inwoners van Boxtel het financiële plaatje op orde te brengen. Compliment aan het college, maar ook aan ons als raadsleden, want ook wij hebben ons beperkt tot realistische ideeën en projecten, in plaats van allerlei hoogdravende hobbyprojecten die weliswaar leuk klinken, maar niet bijdragen aan fijn wonen en werken in Boxtel en bovendien geld kosten. Zijn we dan tevreden als balans? Zeker niet, want het kan en het moet op veel punten anders en beter. Dat ga ik weer doen zoals u ons gewend bent aan de hand van de drie M's. Mensen, middelen en milieu. De eerste M van mensen. Inwoners van Boxtel willen prettig wonen. Maar er moeten er natuurlijk wel woningen beschikbaar zijn. De afgelopen jaren zijn er veel woningen bijgekomen, zijn er veel woningbouwplannen vlot getrokken. Onder het genot van een kopje koffie is wel schrappenderweg gezegd. Maar helaas zijn er ook nog steeds 300 woningen in het traject bij de Raad van State. En ligt er natuurlijk een plan om te bouwen in Noordwest. En wat ons betreft is dat een prima idee. Het liefst zouden we vandaag al starten. Maar we zitten natuurlijk nog maar aan het begin van het traject, waarbij er fasegewijs 1500 woningen gebouwd gaan worden. En net als inwoners in Es en bewoners in Boxtel, rondom, laat ik zeggen, de Leenhoflaan, maken wij als balans ons zorgen om de verkeersafwikkeling tijdens en na de bouw van de woningen in Noordwest. Daar is nog weinig duidelijkheid over en dat komt vooral doordat het geld voor deze noordelijke ontsluiting en voor allerlei noodzakelijke onderzoeken ontbreekt. Het college heeft zich met instemming van de meerderheid van de raad, waar wij overigens op dat moment niet bij hoorden, in de vingers gesneden door een zonnepark aan te gaan leggen op de eigen grond in dit gebied. Door dat zonnepark kunnen we de grond niet gebruiken voor het bouwen van huizen. Hierdoor wordt de termijn waarop de huizen gebouwd worden ernstig verlaat, maar wordt ook de financiering van de noodzakelijke noordelijke ontsluiting naar achter geschoven. Als we direct zouden kunnen beginnen met de bouw van woningen op die locatie, kregen we als gemeente, omdat het onze eigen grond is, direct inkomsten waarmee de weg snel aangelegd zou kunnen worden. Relatief snel, zeg ik dan even. Dat is wat wij zouden willen en wat inwoners van omliggende straten en wijken en inwoners van Es ook willen. Neem de noordelijke ontsluiting direct mee in de plan. Helaas kan dat dus niet door het voorgenomen plan om een tijdelijke zonnepark neer te leggen. Het zonnepark blokkeert dus heel simpel gezegd de noodzakelijke bouw en de noodzakelijke ontsluiting. Maar geen nood, want bij de M van middelen zien we in de tweede bestuursrapportage dat we goed in onze reserves zitten. Reserves die bestemd kunnen worden voor reeds vastgesteld beleid. En dat beleid is vastgesteld in het beleidsakkoord. Het beleidsakkoord is namelijk aangegeven dat we gaan starten met de noordelijke ontsluiting. Geen enkel probleem dus om een deel van deze algemene reserves te bestemmen voor de ontwikkeling van de noordelijke ontsluiting. Hoeveel geld er nodig is, dat weten we niet. Maar laten we starten met het bestemmen van 4 miljoen euro voor deze weg. Daar dienen wij een amendement over in. Ik ga dat amendement niet verder toelichten, dat ziet u allemaal straks in het systeem. Het volgende onder de M van mensen is het sociale welzijn van inwoners. Daar is de afgelopen jaren flink aan gewerkt en dat werk gaat ook gewoon door. Er is in de begroting naar aanleiding van een initiatief van balans geld uitgetrokken voor het project Van Thuis Uit. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van Hartjes in de Wijk. Er is een goed werkend armoedenetwerk. Er is focus op ondersteuning van inwoners naar passend werk, etc. Waar het nog wel beter kan, is dat er meer aandacht zou moeten zijn voor eenzaamheid bij zowel jongeren als bij ouderen. Wat gaat het college doen om dit structureel aan te pakken? En waar we ons opnieuw grote zorgen over maken, is de jeugdzorg en de wet langdurige zorg. We hebben daar technische vragen over gesteld. Daarop kregen we in eerste instantie geen antwoord op alle vragen. Dus hebben we weer vragen gesteld en uiteindelijk kregen we vandaag antwoorden. Maar helaas was dat te kort dag om deze nog mee te nemen in deze bijdrage. We gaan de antwoorden bestuderen en komen waarschijnlijk met schriftelijke vragen hierover, omdat er binnen de jeugdzorg WLZ en misschien ook op andere zorgterreinen veel dingen niet goed geregeld lijken te zijn. Dit college zet in op een sterke lokale toekomstbestendige economie. Samen met ondernemers, onderwijs en inwoners werkt de gemeente aan een krachtig vestigingsklimaat waarin ondernemerschap bloeit en lokale en regionale kansen worden benut. Wat we echter missen is dat we, en dat hebben we ook al vaker aangegeven, is meer focus op en samenwerking met metropoolregio Eindhoven-Brainport. Ga als college in gesprek met de regio, kijk waar over en weer kansen en mogelijkheden liggen en ga bijvoorbeeld ook als burgemeester en als college investeren in relaties met de regio. De regio Eindhoven houdt niet op bij best. Door naar de M van middelen. Naast de eerder genoemde reservering voor de noordelijke ontsluiting hebben we nog een aantal dingen. Ten eerste vinden we dat er te veel tijd en dus ook geld besteed wordt aan proefballonnetjes. Denk daarbij aan de infrastructuurplannen rondom de parallelweg Zuid-Kulsebaan, de mogelijk nieuwe weg in S vanaf de Rundsdijk naar de heikant die dwars door een waterbergingsgebied heen gaat en dus volstrekt kansloos is. Proefballonnen waar ambtenaren en dure externen aan werken, terwijl al duidelijk is dat het niets toevoegt aan de infrastructuur en er vaak ook geen draagvlak voor is in de raad en onder de bevolking. Stop met proefballonnen uitwerken, ga ze eerst toetsen bij de raadsleden en als die er iets in zien, ga dan aan de slag met uitwerken. Nu is het andersom, we gaan het uitwerken en uiteindelijk ziet de raad het niet zitten of horen we er gewoon helemaal niets meer van en is het allemaal weggegooid geld. Daarom een motie, stop met proefballonnen uitwerken. Waar we een amendement voor indienen is meer budget voor ons als raadsfracties en ik ga dat uitleggen. Bij de kadernota hebben we daar ook al iets over gezegd, maar blijkbaar had niet iedereen hier in de gemeenteraad het goed begrepen. Als gemeenteraad worden de zaken waar wij over besluiten steeds complexer en lopen we tegen grenzen aan van onze deskundigheid. Daarom willen we voorstellen dat elke fractie een extra budget krijgt van 5000 euro per jaar om te besteden aan inhuur van deskundigen of het inwinnen van juridisch advies. We hebben dat gezien rondom de zonneparken. Zou dat heel handig geweest zijn, ook rondom alles met de omgevingsvisie, zou het handig zijn. Ik kan zo nog een aantal andere voorbeelden opnoemen. En uiteraard, als dat geld niet gebruikt wordt, vloeit dat gewoon weer terug. Net zoals dat nu ook is met de raadsvergoeding, fractievergoeding. We horen graag de reactie van de andere fracties hierop. En we dienen hier overigens wel een amendement in met als titel meer geld voor raadsfracties voor externe ondersteuning. Dit amendement past overigens geheel binnen de verordening hierover, want in de verordening over de fractievergoeding staat dat de hoogte van de fractiebijdrage jaarlijks door de raad wordt bepaald bij de vaststelling van de begroting. Dat is nu. En dat de besteding van de bijdrage ten doel heeft om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Kortom, dat is precies wat we willen. Dan de laatste MDM van Milieu. Zoals al bij de behandeling van de kadernota aangegeven, vinden we als balans dat duurzaamheid geen apart beleidsterrein en aparte afdeling zou moeten zijn. Maar gewoon een onderdeel van alle beleidsterreinen en afdelingen. Door deze integratie zal er ook veel efficiënter gewerkt worden en wordt invulling gegeven aan het zo vaak genoemde integrale werken. We dienen op dit punt dan ook een motie in waarin we het college verzoeken om met een plan te komen, waarin wordt aangegeven hoe deze integratie vormgegeven kan worden, met als doel deze integratie afgerond te hebben op 31 december 2026. In de begroting 2027 en verder zal er dan dus ook geen apart programma duurzaamheid meer zijn. Tot slot, we gaan richting de verkiezingen, ik zei het net al, en het lijkt ons goed, de verkiezingen zijn 18 maart voor de mensen die het nog niet wisten, het lijkt ons goed om geen nieuw beleid meer te gaan vaststellen in de Raad. We willen absoluut voorkomen dat er op het laatste moment nog allerlei nieuw beleid door de Raad wordt geduwd, nieuw beleid waar een volgend college en een volgende raad dan vaak weer van af zou willen, omdat ze het niet passend vinden. En daarom de laatste motie met als titel geen nieuw beleid meer in de raad tot er na de verkiezingen een nieuw college is geïnstalleerd. Tot zover.
Dank u wel, meneer Rabbels. Dan is het woord aan de fractie van combinatie 95 en dat gaat meneer Schalks doen.
Ja, dank voorzitter. Ik neem het eerste deel van onze bijdrage voor mijn rekening en het tweede deel de heer Den Oude. De begroting 26 is inderdaad de laatste van deze bestuursperiode. Het is een mooi moment om even terug en ook vooruit te kijken. De afgelopen jaren hebben we echt wel veel met elkaar bereikt en daar mogen we trots op zijn. Maar natuurlijk zijn er ook uitdagingen, want Boxtel is en blijft een gemeente met grote ambities. Combinatie 95 wil graag haar waardering uitspreken voor het college en ook alle medewerkers van de gemeente. Ondanks de onzekerheden vanuit het Rijk ligt er opnieuw een sluitende begroting die realistisch is en oog heeft voor de toekomst. Dat is een knappe prestatie. Tegelijkertijd kijken we vooruit. Waar willen we als Boxtel naartoe? We willen niet alleen een gemeente zijn, of we willen niet alleen dat onze financiën op orde zijn, maar vooral dat Boxtel een fijne plek blijft om te wonen, werken en samen te leven. Sociaal sterk, duurzaam en leefbaar voor iedereen. De afgelopen jaren hebben we mooie stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, klimaat en natuur. Onze groene leefomgeving, waterlopen en natuurgebieden maken Boxtel tot een fijne plek om te wonen. Die groene en blauwe structuur is een kracht waar we trots op moeten zijn en die we goed moeten blijven verzorgen. Tegelijkertijd vinden we dat het tempo omhoog mag. De gevolgen van klimaatverandering merken we immers al dicht bij huis, bij hevige regen, hitte of droogte. Laten we daarom snel werk maken van vergroenen van schoolpleinen en straten en zoveel mogelijk daken benutten voor zonnepanelen. Ook willen we werken aan een gezondere leefomgeving door het gebruik van pesticiden te verminderen. Dat kunnen we samen doen. Combinatie 95 ziet ook kansen om met boeren, waterschap en natuurorganisaties dat landbouwgif het gebruik daarvan af te bouwen. En Boxtelse boeren zouden wat ons betreft zelfs voorop kunnen lopen door slimme teeltmethoden en natuurlijke bestrijding te combineren met een goed verdienmodel. De energietransitie in Boxtel is er volop in beweging, maar we zijn er niet. Om onze doelen uit de regionale energiestrategie te halen, moeten we samen een stap extra zetten. Dat vraagt om lef en samenwerking en om de kansen die we hebben goed te benutten. Lokale groene energie is schoner, goedkoper en maakt ons minder afhankelijk van energie uit het buitenland. Bovendien zorgt het ervoor dat nieuwe bewoningen en bedrijven straks wel gewoon kunnen worden aangesloten op het net. We willen de lokale opwek versnellen met extra aandacht voor zon op dak en AGPV, slimme combinaties waarbij landbouw en energie elkaar versterken. En dat moet wat ons betreft hand in hand gaan met ook verduurzaming door middel van isolatieprogramma's en het aanpakken van energiearmoede. Vraag aan het college vanuit ons is hoe het college de rol van Boxtel ziet in de energietransitie nu landelijke regels nieuwe zonneparken beperken. Moeten we niet juist naast zon op dak vol inzetten op AGPV en welke lessen trekken we ook uit het feit dat 3 van de 4 zonneparken niet doorgaan? Ook de circulaire economie verdient meer aandacht. De ambities zijn goed, maar we willen ze graag concreter maken. Daarom pleiten wij ervoor dat Boxtel in 26 met een duidelijk uitvoeringsplan komt om circulair te gaan bouwen. Hergebruik van materialen en ook minder afval. Zo maken we duurzaamheid tastbaar en ook meetbaar. Een gezonde leefomgeving hoort daar vanzelfsprekend bij. En daarom blijven we ook alert op geluid en luchtkwaliteit, zeker rond het spoor, het vliegverkeer, maar ook Vion. We willen dat Boxtel samen met omliggende gemeenten blijvend druk houdt richting Den Haag en Eindhoven Airport om de leefbaarheid te beschermen. Een sociaal sterk Boxtel, dat is iets waar wij voor staan. Een gemeente waar iedereen mee kan doen, of je nu jong bent, ouder, nieuwkomer of al generaties lang Boxtelaar bent. We zijn blij met de uitvoering van de visie Boxtel Samen Sterk 2040 en met initiatieven als Hartjes in de Wijk die mensen met elkaar verbinden. En toch blijven wij onszelf de vraag stellen, lukt het ons om echt dicht bij de inwoners te komen? Met deze begroting zetten we vol in op preventie. Dat betekent dat we investeren in mensen voordat problemen groot worden. Daarvoor moeten we professionals in het veld de ruimte, tijd en het vertrouwen geven om hun werk goed te doen. Wij vinden het goed om te zien dat er de komende jaren extra aandacht is voor preventie, schuldhulp en vroegsignalering. Maar we willen dat deze inzet ook blijvend wordt. Onze ambitie daarbij, wijkteams die uitgroeien tot 1 herkenbaar loket waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen, zonder enige drempels. En een gemeente die actief leert van de signalen die daar binnenkomen. Vraag aan het college is hoe we inwoners beter kunnen helpen zonder dat ze telkens opnieuw hun verhaal hoeven te doen. En ook het subsidiebeleid speelt daarbij een belangrijke rol als het gaat om de sociale basis van Boxtel. Combinatie 95 steunt de herijking van het beleid, maar vraagt speciale aandacht voor kleine initiatieven, sportverenigingen, buurtprojecten en vrijwilligersorganisaties die zoveel betekenen voor onze gemeenschap. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook kleinere verenigingen met een eigen gebouw de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De afgelopen jaren zijn hier bij veel verenigingen al mooie resultaten in bereikt. Denk aan de velden die vernieuwd zijn bij ODC, MEP, DVG en HCL. Maar er zijn meer verenigingen die staan te springen, zoals de scouting met het vernieuwen van het gebouw. En juist daar, bij die verenigingen, gebeurt het. Daar ontmoeten mensen elkaar, wordt samen gesport, gelachen en gewerkt aan verbinding in de wijk. Daar ligt de ziel van Boxtel. Als we het hebben over preventie, dan begint dat daar. In de buurt, bij de club, in de gemeenschap. Deze plekken dragen bij aan het welzijn en de gezondheid en bieden ruimte voor de ontmoeting. En helpen ook nog eens om eenzaamheid te voorkomen. Projecten zoals van thuis uit zijn daarom in onze ogen ook waardevol. En tegelijkertijd zien we ook dat de druk op de WMO en de jeugdzorg steeds nog altijd groot is. Dat vraagt niet alleen om keuzes, maar vooral om slimmere oplossingen. Hervormen in plaats van bezuinigingen, effectiever werken in plaats van harder. En zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft.
Dank u wel, meneer Schalks. Meneer Den Oude, u heeft nog 4 minuten.
Wat knap. Dank u wel, voorzitter. We willen een Boksel dat groeit, maar altijd met behoud van leefbaarheid. Wonen is voor onze inwoners het belangrijkste thema van deze tijd. Combinatie 95 vindt dat iedereen een betaalbaar en passend huis moet kunnen vinden, en dat onze dorpen vitale, levendige gemeenschappen blijven. Er zijn mooie stappen gezet met de afronding van Heverselis, Albinoniestraat, Kerkwaarde Oost, Ronduutje en Jorgenshof. We hopen dat er ook snel een punt kan worden gezet achter de procedures voor de woningbouwplannen van de Hamsterstraat Rodeweg en achter de Engel. En dat er een gevolg gegeven wordt aan de Rijgerskant. Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in Liemt, Lennensheuvel en Es. Onze speciale aandacht gaat uit naar de starters op de woningmarkt. Het is essentieel dat er voldoende woningen zijn, betaalbaar blijven en terechtkomen bij degene voor wie ze bedoeld zijn. Dat betekent versnellen van woningbouw, maar wel met het oog voor maat en kwaliteit. Combinatie 95 roept de college op actief grondbeleid te blijven voeren en flexibel om te gaan met nieuwe woonvormen zoals CPO, meergeneratiewoningen, inbreiding en hergebruik van bestaande panden. Ook blijven wij het 50% lokaal toewijzen een zeer belangrijk actiepunt vinden. Voor CPO-projecten ligt er een bijzondere kans. Van verschillende initiatiefnemers horen we dat ze meer belemmeringen ervaren dan steun. Vooral het vinden van geschikte locaties blijft een uitdaging. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. Niet alleen meedenken, maar ook locaties beschikbaar stellen. Onderzoek naar mogelijke inbreidingslocaties kan hierbij gekoppeld worden aan CPO-initiatieven. Daarnaast is investeren in onze openbare ruimte cruciaal. De kwaliteit van wegen, groen en verlichting bepaalt hoe inwoners hun dorp beleven. We waarderen dat er geld is gereserveerd voor onderhoud, maar vragen extra aandacht voor veiligheid bij oversteekplaatsen en schoolroutes. Ook moet de gemeente snel kunnen handelen om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen. Iets wat afgelopen zomer duidelijk nog eens werd benadrukt. Boksel bloeit als ondernemers bloeien. Met een I, niet met een D. Bloeien. Combinatie 95 wil dat onze lokale economie sterk, duurzaam en mensgericht is. We steunen de revitalisering van Ladonk en de ontwikkeling van Green Tech Park Brabant. Daarnaast zijn we trots op het unieke centrum van Boksel. Combinatie 95 is voorstander om de beleefbaarheid nog meer te versterken. We vinden het daarbij belangrijk dat er blijvende aandacht is voor onze lokale middenstand. Leegstand tegengaan betekent ook ruimte geven aan kleinschalige bedrijvigheid, ambacht en horeca. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten en het doorspeer blijft bruisen. Daarnaast willen we dat Boksel ondernemers actief stimuleert om kansen te pakken en te groeien. Ook op het gebied van arbeidsmarktparticipatie zien we kansen. Maar de lokale inkoopkracht van de gemeente door de lokale inkoopkracht van de gemeente te combineren met sociale werkgelegenheid via de WSD kunnen we werkplek creëren en tegelijk onze gemeenschap versterken. Combinatie 95 mist in de begroting aandacht voor arbeidsmigranten. In onze gemeente wonen en werken honderden, mogelijk zelfs duizenden arbeidsmigranten die nog te vaak in een parallelle samenleving leven. Zonder toegang tot sociale voorzieningen, zonder toegang tot zorg op een huisarts en vaak onzichtbaar voor de gemeente. De uitvoering van de wet Goed Verhuurderschap laat nog de wens over. Signalen van schijnende en soms onwettelijke woonsituaties bereiken onze fractie steeds vaker. Zonder goed toezicht en handhaving blijven deze misstanden bestaan. Vraag aan het college. Waarom is er geen aandacht voor dit onderwerp in de begroting? En hoe zorgt de college ervoor dat ook arbeidsmigranten veilig en eerlijk kunnen wonen in Boksel? Combinatie 95 is blij dat Boksel kiest voor een open en meewerkend bestuur. De menselijke maat staat voorop in dienstverlening, communicatie en besluitvorming. Digitalisering mag nooit betekenen dat inwoners afhaken. Iedereen moet zich gehoord en ondersteund voelen. Daarom vragen wij het college te blijven investeren in laagdrempelige dienstverlening, ook fysiek. Daarnaast vinden we participatie belangrijk, maar dan wel op een manier die echt invloed heeft. Geef inwoners vroeg inzicht in keuzes, maar durf als gemeente ook sturing te houden. Combinatie 95 steunt onze samenwerking via Mijn Gemeente Dichtbij, maar vindt het belangrijk dat de lokale herkenbaarheid behouden blijft. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente niet alleen digitaal bereikbaar is, maar ook persoonlijk en betrokken. We zien een begroting die sluitend is tot 2029 en dat is een mooie prestatie. Combinatie 95 steunt het streven naar een structureel en realistisch begrotingsbeeld en waardeert het weerstandsvermogen van 3,9 ruim boven de norm. De afgelopen jaren is de begroting steeds verder op orde gebracht. Lasten die voorheen ad hoc werden genomen zijn structureel in beeld gebracht en worden meegenomen. Dit geldt onder andere voor de scholen en de buitensportaccommodaties. Tegelijkertijd kijken we vooruit. Vanaf 2028 verwachten we jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro minder rijksbijdrage te krijgen. Dat vraagt om keuzes. Wat is echt belangrijk voor Boksel? Voor combinatie 95 zijn de prioriteiten duidelijk. Woningbouw, sociale veerkracht behouden, duurzame investeringen doen die structureel bijdragen aan klimaat, leefomgeving en economie. En geen extra lasten voor inwoners, hooguit een inflatiecorrectie. Bij de volgende kadernota willen we graag scenario's zien, ook met mogelijke kortingen vanuit het Rijk. Boksel moet niet wachten tot Den Haag beslist, maar zelf vooruitdenken. Combinatie 95 staat voor financiële discipline, maar geen afbraak. Bezuinigingen moeten leiden tot efficiëntie, niet tot versobering van de leefomgeving of sociale zorg. Tot slot, voorzitter. Boksel.
U helpt mee, hè?
Boksel is een gemeente van betrokken inwoners en een sterke gemeenschapszin. Samen kunnen we bouwen aan vertrouwen tussen inwoners en bestuur, tussen economie en natuur en tussen jong en oud. Combinatie 95 kijkt met realistisch optimisme naar de toekomst en zet zich in voor een sociaal, groen en veerkrachtig Boksel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Den Oude. Dank u wel, combinatie 95. Uit één droom ga ik u nu al helpen. U heeft volgend jaar geen kadernota. En dat heeft te maken met de verkiezingen en de cyclus die daarop volgt. Dus dan weet u het. We verzinnen wel iets anders moois op. Even kijken, de volgende fractie die ik mag uitnodigen is inderdaad de fractie van het CDA. En dat is meneer De Los Hoyos.
Dank u wel, voorzitter. De begroting 2026 laat een financieel solide beeld zien met een stevige reservepositie. Maar tegelijkertijd zien we dat er veel geld op de plank blijft liggen, terwijl de uitvoering van beleid achterblijft. Dat wringt. Zeker in een tijd waarin onze inwoners vragen om actie, duidelijkheid en perspectief. Het CDA wil een aantal voor ons belangrijke punten uit deze begroting en bestuursrapportage benoemen. Programma Sociale Kracht, woningbouw, duurzaamheid, economie en recreatie en de personele capaciteit. Om te beginnen met het sociaal domein. Binnen het programma Sociale Kracht hebben we mooie ambities als gemeente. Sterke sociale basisvoorzieningen, wijkgerichte aanpak en een gezond Boksel met breed onderwijs. Het bevorderen van veerkracht juichen wij toe. De subsidie aan het project van Thuisuit ondersteunt de CDA dan ook van harte. Maar met een WMO-budget van ruim 12 miljoen moeten we ons de volgende vraag stellen. Hoe zorgen we ervoor dat deze middelen ook daadwerkelijk leiden tot passende ondersteuning? En kunnen we niet meer inzetten op tussenvormen, zoals lichte ondersteuning en collectieve voorzieningen? Samenwerking is cruciaal om de kosten beheersbaar te houden. U zet stappen, maar het CDA ziet ruimte voor meer. Zeker nu inwoners langer thuis wonen, minder gebruik maken van WLZ en vaker een beroep doen op de WMO. In deze begroting kiest u voor het verplicht aanvragen van WLZ bij begeleiding. Maar waar blijft de vrije keuze van de inwoner? Is dit het beste voor onze inwoner of het beste voor onze gemeentelijke financiën? Wij zijn voorstander van preventieve maatregelen en gezamenlijke voorzieningen. Denk aan hartjes in de wijk, deelmobiliteit, welzijn op recept. Zorg ervoor dat hier nu en in de toekomst voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Het CDA mist een aantal belangrijke aspecten binnen het programma Sociale Kracht. Zoals de vroegsignalering van jeugdproblematiek en het oplossen van de lange wachttijden bij aanvragen voor WMO-ondersteuning. We willen het college meegeven om te vertrouwen op professionals. Geef snel indicaties af en voorkom escalatie. Daarnaast omvat preventie meer dan samenwerken met huisartsen, welzijnsorganisaties en jongerenwerk. Betrek bijvoorbeeld ook scholen en sportverenigingen. Dat zijn de plekken waar inwoners elkaar ontmoeten en waar we werken aan gemeenschapszin. De ambities binnen het sociaal domein zijn groot en volgens het CDA ook nodig. Maar we moeten ook realistisch zijn over de financiële risico's die hieraan verbonden zijn. In de risicoparagraaf van de begroting wordt expliciet gewaarschuwd voor structurele risico's zoals de stijgende kosten voor WMO en jeugdzorg, excessieve casussen in de jeugdzorg, het risico dat preventieve maatregelen onvoldoende effect sorteren, verplichte WLZ-aanvragen en de structurele druk op het WMO-budget. Ook nu in 2025 is dat al verhoogd met 150.000 euro. Deze risico's zijn gekwantificeerd en hiervoor is een aanzienlijk deel van onze weerstandscapaciteit nodig, mochten deze risico's zich voordoen. Dit onderstreept dat de financiële houdbaarheid van het sociaal beleid onder druk staat, ondanks het goede weerstandsvermogen van onze gemeente. Het is van belang dat we blijven investeren in preventieve maatregelen en tegelijkertijd een vinger aan de pols houden bij de inzet van duurdere zorg, zoals bij de jeugdzorg. De overheveling van de egalisatiereserve sociaal domein naar de algemene reserve vergroot dan ook het risico dat deze middelen voor kwetsbare inwoners niet langer beschikbaar zijn wanneer deze middelen wel nodig zijn. Dit is voor ons onacceptabel. Wij dienen daarom ook samen met de SP, Combinatie 95, D66 en Partij van de Arbeid GroenLinks een motie in ter behoud van een reserve sociaal domein. Deze middelen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners en moeten daarvoor ingezet worden. In het programma Sociale Kracht lezen wij nog twee opvallende punten. In de tweede bestuursrapportage lezen wij dat de kleinspaargelden met 10.000 euro zijn verhoogd. Betekent dit dat er meer kinderen in armoede leven? Of is Stichting Leergeld beter bekend? We willen weten wat hier speelt en hoe we kinderen in armoede beter kunnen bereiken. Armoedebestrijding vraagt om gerichte inzet, transparantie en samenwerking met lokale partners. Ook de opvang van de vluchtelingen. Wat betreft de opvang van de vluchtelingen missen we duidelijkheid over de afspraken met Sint-Michielsgestel. Dit raakt aan onze verantwoordelijkheid en aan de draagkracht van onze gemeenschap. We vragen het college om hier snel helderheid over te geven. En het is van belang dat de raad weet wat er van Boksel verwacht wordt en welke afspraken er met de buurgemeente worden gemaakt. We verzoeken u dan ook om in de toekomst de afspraken met de raad te delen. Hoe kunt u dit toezeggen? Dan woningbouw. De woningnood is geen abstract begrip meer. In Boksel merken we dagelijks. Jongeren blijven langer thuis, ouderen vinden geen passende woning en gezinnen zoeken tevergeefs naar een betaalbare huur- of koopwoning. Het CDA maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Wij zien dat de begroting voor 2026 stappen zet in een goede richting, maar het tempo en de focus moeten omhoog. Daarom pleiten wij voor een versnelde en gerichte aanpak op drie fronten. Meer woningen voor de juiste doelgroepen, meer ruimte voor CPO en lokale initiatieven en koopstartwoningen en meer innovatieve woonvormen. De huidige nota wonen biedt naar onze mening op dit moment onvoldoende perspectief voor starters, middeninkomens en ouderen. Doorstroming is cruciaal. Als ouderen kunnen verhuizen naar passende woningen, komen gezinswoningen vrij voor jonge gezinnen. Het is een win-win situatie voor de hele gemeenschap. Het CDA wil graag dat er wordt ingezet op nieuwe projecten met koopstartregelingen, creatieve woonvormen zoals meergeneratiewoningen en flexibele woonconcepten passend bij de veranderende woonbehoeften. En we horen graag dan ook van de wethouder hoe hij tegen deze voorstellen aankijkt. Dan duurzaamheid. We willen nadrukkelijk wijzen op het gebrek aan voortgang bij de uitvoering van de regionale energiestrategie. Boksel loopt ver achter op de gestelde opgave. De inzet op treden 1 en 2 van een zonneladder, zon op dak, andere bebouwde omgeving en braakliggende terreinen is onvoldoende geweest. Door vrijwel uitsluitend te focussen op grootschalige zonneparken is er gegokt op een snelle opbrengst. Maar dat blijkt de verkeerde gok te zijn geweest. Het college heeft het politieke klimaat in deze raadzaal verkeerd ingeschat. De noodzakelijke versnelling in de energietransitie is hierdoor uitgebleven. Het CDA vindt dat het college samen met de coalitiepartners verantwoordelijkheid moet nemen voor deze achterstand. De keuzes van de afgelopen jaren hebben geleid tot een situatie waarin Boksel de restdoelen bij lange na niet gaat halen. Dat is niet alleen een beleidsmatige misser, maar ook een gemiste kans voor onze inwoners en ondernemers die wel willen verduurzamen. We pleiten daarom voor een hernieuwde inzet op de eerste twee treden van de zonneladder. Dit vraagt om een actieve ondersteuning, versimpeling van procedures en samenwerking met lokale initiatieven. Alleen dan kunnen we onze duurzaamheidsambities waarmaken en het vertrouwen van onze inwoners herstellen. De duurzaamheidsopgaven voor onze gemeente zijn groot, de risico's des te groter en de innovatie binnen de duurzaamheidssector neemt de stroomversnelling. Dit alles maakt dat lastig is te begroten binnen het programma Duurzaamheid. En daarom dienen we ook samen met de SP, Combinatie 95, D66 en Partij van de Arbeid GroenLinks een motie in ter behoud van de egalisatiereserve duurzaamheid. Economie en recreatie. Een sterke lokale economie vraagt om een blijvende samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. Door gezamenlijke inzet kunnen we het centrum aantrekkelijk maken voor zowel inwoners als bezoekers van buiten de gemeente. Evenementen spelen hierin een belangrijke rol. Zij vergroten de zichtbaarheid van Boksel en stimuleren de lokale economie. Dat hebben we de afgelopen tijd al kunnen zien. De vele evenementen hebben gezorgd voor een levendigheid en hebben een breed publiek getrokken. Hiervoor complimenten aan het college, de ambtelijke organisatie, centrummanager en natuurlijk de ondernemers zelf. Wat niet goed verloopt is het Green Tech Park Brabant, gelegen op Fors B. Het is een ambitieus project dat past binnen onze visie op innovatief ondernemerschap en duurzame economische ontwikkeling. Toch moeten we als raad kritisch blijven op de voortgang en de financiële onderbouwing. De grondexploitatie laat een structureel verlies zien van ruim 1,5 miljoen euro, met een risicoprofiel dat oploopt tot 2,35 miljoen. Dat is fors. Zeker nu we zien dat de looptijd van het project opnieuw is verlengd en er nog geen duidelijkheid is over de afhandeling van de zienswijze en de noodzakelijke afstemming met het waterschap. Daarbij komt dat de voortgang afhankelijk is van externe middelen zoals provinciale subsidies. Als deze uitblijven is het de vraag of we onze ambities kunnen waarmaken. Het CDA staat voor een gezonde financiële huishouding en realistische ambities. We vragen het college dan ook om bij de verdere uitwerking van het omgevingsplan expliciet in te gaan op de risico's, de dekking van de verliesvoorziening en de maatschappelijke baten. Alleen dan kunnen we als raad een weloverwogen besluit nemen over de voortgang van dit project. Tot slot de personele capaciteit. Jaar op jaar is er op onderdelen te weinig ambtelijke capaciteit om het beleid van onze gemeente uit te voeren zoals we dat hebben begroot. Dat leidt tot onderbesteding, frustratie en een aanzienlijke algemene reserve. Het CDA wil meer inzicht in de personele inzet per programma. We vragen ons elk jaar weer af wat er niet is gedaan of wat er niet uitgevoerd gaat worden. Zonder voldoende ambtelijke capaciteit hebben we beleid zonder uitvoering. En zonder inzicht in personele inzet is het voor de Raad lastiger om een weloverwogen besluit te nemen. Daarom dienen we motie in om per programma de ambtelijke inzet inzichtelijk te maken in de begroting van de gemeente Boksel. Voorzitter, het CDA is positief over onze financiële positie, maar kritisch over het beleid dat niet wordt uitgevoerd en over bepaalde keuzes die worden gemaakt in deze begroting. Laten we samen als college en gemeenteraad duidelijkheid scheppen voor onze inwoners, overgaan tot actie en perspectief bieden in een reurige tijd voor velen van ons. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lozoyos. Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Ja, ik kan beginnen. Oké. Wat betreft de leesbaarheid van de begroting staat het verkeerslicht op groen. Het verkeerslicht staat op oranje vanwege het gebrek aan daadkracht door de moeizame samenwerking binnen het college. En qua energietransitie knippert het rode licht. De begroting neemt veel van onze visie over, want door integraal en volhoudbaar te denken kunnen we met evenveel financiële middelen meer doelen bereiken. Soms vallen thema's onder duurzaamheid, maar die passen inmiddels ook onder sociaal. Zo willen wij het volgende inbrengen. In 2026 zal het programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit worden vastgesteld. Hiervoor willen wij wel een welzijnsinvalshoek, namelijk het vertragen met natuur als bondgenoot in onze hyperactieve samenleving, gebaseerd op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in groene leef- en beweegomgeving, bijvoorbeeld het initiatief van de Groene GGZ en Natuur op Recept, laten zien hoe natuur mensen letterlijk helpt tot rust te komen, vitaler te worden en ze kunnen weer meedoen. Dus natuur niet alleen voor klimaatadaptatie, maar een sociale combinatie lijkt ons een mooie opgave voor de nieuwe manager Groenblauw. Over duurzame transformatie, over de energie. Dit verloopt niet goed. Vanaf het begin hebben wij gezegd dat er een plan B moest zijn om eventuele tegenvallers in de restopgave op te kunnen vangen. We zien met ledenogen dat dit plan nu pas wordt gemaakt. We halen de restopgave bij lange na niet. En dit verwijten wij niet het college. Daar is veel inzet in geweest. Wij verwijten dit een deel van de raad en speciaal Balans, die notabene zegt in het betoog dat de duurzaamheid wel integraal kan. Een kwalijke zaak. En het kan zomaar zijn dat Boksel onder de aansturing van de provincie gaat vallen. We verliezen daarmee zeggenschap, maar waarbij wel waarschijnlijk de doelstellingen voor het klimaat gelukkig wel worden behaald. Zet voor plan B in op windmolens en richting Vught grote windmolens naast de A2. Het stopzetten van de verduurzaming van Ladonk is een misser. En voor de warmteopwisseling van Ladonk die mag niet verloren gaan omdat het niet rendabel zou zijn. Maar vanmiddag hebben we in ieder geval nog informatie gekregen en ik lees daar veel goede intenties, maar het jaartal naar 2050, dat zint ons totaal niet. Dat is echt veel te laat. Dan over circulaire economie. Gelukkig een integraal voorstel en in 2026 en verpakt. Voorheen het afvalfonds verpakkingen zet al vol in op beloning van de gemeente voor de kwaliteit van ingezameld verpakkingsafval. We missen nog steeds in meting van de luchtkwaliteit vanaf Ladonk. Is het schone luchtakkoord toch gebakken lucht? Ja, van diepvriesnacks op Ladonk. Hoeveel fijnstof en andere ziekmakende stoffen zijn er eigenlijk? Inwoners hebben het recht om te weten welke lucht ze inademen. Want het internationaal gerechtshof heeft erkend dat milieu en klimaat een mensenrecht zijn. Laten we alsjeblieft niet meer vertragen, maar voor de gezondheid van onze inwoners opkomen. We willen graag daarop een reactie van onze wethouder. Inzake leesjes. In juli zeiden we al, niet alleen de wortel, maar nu ook de stok rondom duurzaamheid. Schoon water wordt alsmaar schaarser. We zien graag een differentiatie naar groot vervuiler en wie minder vervuilt, betaalt dan ook minder bij de rioolheffing. Wij verzoeken het college om te controleren of de gehanteerde berekeningen bij grootverbruikers moeten worden aangepast aan de waterschaarste. We hadden graag een reactie van de portefeuillehouder hierop. Bij de afvalstoffenheffing. Is er een extra campagne om minder afval te financieren uit deze heffing? Is dat mogelijk? En zou het mogelijk zijn om naast het aantal ledigingen ook het aantal kliko's zichtbaar te maken voor inwoners als onderdeel van de bewustwording? Dan de leesjes voor het zonnepark. Er wordt echt alles uit de kast gehaald om het zonnepanelen en duurzame stroom zo moeilijk mogelijk te maken. Het lijkt wel op een zonneallergie. We zijn benieuwd naar het standpunt van het college. Dan over vitaal ondernemen en leefbare ruimte. Er ontbreekt een visie op de invloed van ASML, onze toekomsteconomie, en op Fion, een verleden tijdse economie, waar we afscheid van moeten nemen. Willen we nou meer expats, meer arbeidsmigranten? PvdA GroenLinks ziet nu in een zichzelf gekeerd dorp en kiest wel voor kansrijke werkgelegenheid vanuit Brainport en niet voor arbeidsintensieve industrie, waar we alleen de lasten van hebben en waarbij mensen letterlijk en soms figuurlijk en soms letterlijk door de gehaktmolen gaan. Dat is niet om te lachen, dat is waar gebeurd. Dan heeft de meneer een incomplete dwarslezing in overgehouden. Ja, maar dan weet je het verhaal erachter, dat het niet alleen een woordspeling is. Dat is echt bittere ernst. Een tweede, inbreiding is nu volledig in beeld en daarmee is uitbreiding noodzakelijk. Maar welke keuze wordt er nu gemaakt ten opzichte van het aantal inwoners? Heb je altijd mooi gewoond, dan is dat een eindig privilege. We vragen het college om preventief te communiceren dat we de aarde en de ruimte in onze gemeente moeten delen, juist voordat participatie voor een specifiek project start. Dit zal juist de juridische kosten drukken. We hadden hier ook graag een antwoord op van de wethouder. D66 hield tijdens de kadernota een hilarisch goed betoog over de onbestuurbare auto van combinatie 95 en balans. Wij vragen ons nu af, maar waar gaat deze auto parkeren? We pleiten nogmaals voor een nieuwe parkeernorm, zodat deze ook nieuwbouw niet belemmert. Is de wethouder bereid om daarnaar te kijken? Een aantrekkelijk centrum is een van de ambities. We wachten op acties wat betreft de leegstand van winkels in het centrum, omdat dit een belangrijke kwaliteit van het Boksels profiel kan zijn. Dan op de Keulse baan, ruim baan voor fastfoodgigant McDonald's. Daar wordt ruimte aan gegeven. McDonald's staat haaks op preventie, waar het college nou juist voor kiest. Gezonde voedingsgewoonten, HOMA. Het gaat ten koste van de lokale economie, lokale horeca en zorgt voor meer zwerfafval. Onbegrijpelijk. Bijvoorbeeld een flexkantoor zou op die plek veel beter zijn. In 2024 vroegen wij na een bezoek met de raad in Seelissen voor mensen die hun huis uitgezet zouden worden om containerwoningen. Het college zag toen geen mogelijkheden. Het is dan wel weer aardig om te lezen dat het college kiest voor niemand meer dakloos in 2030. Gebrek aan handhaving is een algemeen probleem. Bijvoorbeeld handhaving op verbouwingen en op illegale bewoning ontbreekt. We zien in de buurrap echter ook dat er veel geld voor dak- en thuislozenbeleid wordt doorgeschoven naar 2026. En dat bovendien voornamelijk Joost wordt ingeschakeld. We zouden dit budget van 92.000 kunnen inzetten om flexcontracten en uitzendbureaus die ten onrechte arbeidscontracten koppelen aan huisvesting beter te kunnen handhaven. En we zien een probleem bij de juridische afdeling. Zijn er te veel woonverzoeken? Of is de afdeling onderbezet of is er meer geld nodig? Kan de portefeuillehouder daarop reageren? Over het Rijk. We herhalen dat het Rijk structureel tekort schiet. Tijdens de algemene beschouwingen bleek dat al dat de grote opgave op het bordje van het volgende kabinet komt. Dus blijf via de VNG een vuist maken. Over Oekraïne. 3 miljoen blijft in de reserves. We vinden dat eerst de Bokstelse doelstellingen gehaald moeten worden en dat we daarna pas dit geld voor andere doeleinden zouden kunnen inzetten. Dan denken we aan de gemeentelijke energieorganisatie, waarbij de opbrengsten naar inwoners kunnen gaan. En we denken aan samenredzaamheid. Onder samenredzaamheid verstaan we bijvoorbeeld in de buurthuizen dat mensen kunnen koken met de groenten uit de buurtmoestuinen, zodat inwoners zich bij uitval van systemen door een cyberaanval beter kunnen redden. Dus op die manier een weerbare samenleving. Dan geven we dienen graag die motie in, of het amendement over het sociaal domein, in behoud van de egalisatiereserves, die ook al door het CDA, door de heer de Lassoyers zijn benoemd. Dan nog over onze motivatie daarin, want duurzame transformatie en een solidaire gemeente zijn hard nodig. De vraag is of we genoeg middelen, capaciteit en competenties hiervoor hebben. Het is belangrijk om voldoende ondersteuning, meedenkactiviteit te organiseren en voor dit soort opgaves die willen en kunnen ondersteunen in deze transitie. We zien overigens verbetering in groenbeheer. Maar dat de groene kaart nog steeds niet gereed is, is echt treurig. We deelden eerder een rode kaart uit. En dan nu emotie van treurnis? Nee, wel bieden we in deze tijd van klimaat- en biodiversiteitscrisis de wethouder in treurwelg aan.
Maak uw verhaal af, want u bent aan uw tijd.
Het zijn niet slechts ecologische problemen. Het zijn directe bedreigingen van onze leefomgeving. Onze gezondheid, ons welzijn en onze voedselzekerheid. En dit vormt een steeds groter gevaar voor toekomstige generaties. Dank voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Bemelmans. Voor welke wethouder is de treurwilg?
Voor de wethouder.
Dan, hij staat en we overhandigen hem zo meteen aan wethouder van Nistelrooy. Dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Kuppens, het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Het is al eerder benoemd. Vandaag bespreken we de laatste begroting van dit college. Een begroting waarin het college zelf aangeeft dat ze met trots terugkijken op de afgelopen jaren. Inkoppertje, het zal u niet verbazen, de VVD ziet dat toch net een klein beetje anders. Als enige partij heeft de VVD niet voor het coalitieakkoord, of hebben we het coalitieakkoord niet gesteund. En dat was geen toeval. Naast een principieel punt, waarom wordt een coalitieakkoord ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd, was het ook op de inhoud niet ons plan. Het gebrek aan resultaten nu 5 jaar later bevestigt ons standpunt van toen. Bereikbaarheid. In het coalitieakkoord wordt maar liefst 4 keer gesproken over de aanpak van ongelijkvloerse kruisingen. Lees tunnels onder het spoor op plekken van de huidige spoorwegovergangen. Daar komt nog bij het oplossen van de problematiek op de dubbele overweg. En bovendien wil het college de VLK aanleggen en is een nieuwe randweg vanaf de VLK tot aan de A2 volgens dat coalitieakkoord cruciaal, ook met het oog op bouwen in de Oksel. Mooie plannen. Maar wat is daarvan gerealiseerd? En dan constateer ik helaas niets. De VVD telt nog net zoveel ongelijkvloerse kruisingen als 5 jaar geleden. De dubbele overweg ligt er ook nog steeds hetzelfde bij. En die randweg, de VVD heeft vorig jaar een motie ingediend. Begin nou eens simpel met een onderzoek hoe die randweg gerealiseerd kan worden. Maar zelfs een onderzoek kreeg toen geen steun van de coalitiepartijen.
Een van de weinige concrete zaken die wel zijn opgepakt, eenrichtingsverkeer in de Baroniestraat en omliggende wegen. Dat leidde tot veel onbegrip, onduidelijkheden en het belangrijkste tot een afgenomen bereikbaarheid. De woningbouw. Gelukkig lijkt er enige voortgang te komen voor de woningbouw in Boksel Noordwest, in de Oksel. Maar zonder die randweg. Dat is een verkeerde volgorde. Je bouwt geen wijk zonder een toegangsweg. En bovendien is de bestaande verkeersdruk in Boksel en Es al hoog, wat de leefbaarheid al onder druk zet. En die gaat zonder randweg alleen nog maar groter worden, die druk. Dus waren wij als VVD positief verrast dat combinatie 95 zich onlangs via schriftelijke vragen ook zorgen maakt over ontsluiting voor die nieuwe woningen in de Oksel. Ik zeg bewust verrast, want het onderzoek naar een realisatie werd kortom door combinatie niet gesteund. En ook net hoorde ik van Balans dat zij zich afvroegen waarom er eigenlijk geen onderzoek gekomen is. Even later kwam er een omgevingsvisie met een kaartje waarin die randweg zo'n beetje ophield in de Langspier. Ja, of daar begon, dat is net eigenlijk een beetje hoe je naar dat kaartje wil kijken. Op dat moment heeft de VVD gezegd, volgens ons moet dat toch een klein beetje anders. In ieder geval heeft Balans toen onze motie op dat punt gesteund, maar hield combinatie 95 dat nog tegen. Lang verhaal kort, daarom dient de VVD vandaag dezelfde motie van anderhalf jaar geleden gewoon nog een keertje in. Ondernemerschap. Voorzitter, elk jaar vraagt de VVD hier aan de wethouder om vaart te maken met de uitbreiding van het bedrijventerrein GreenTech. We snappen dat het stikstofdossier daar niet bij helpt, maar zo hebben we telkens gezegd, de gemeente zou toch ook zelf meer moeten kunnen doen en een beetje slim vooruit moeten kunnen werken. De ondernemers denken daar graag in mee en zijn zelfs met u mee geweest naar de provincie. Gelukkig geeft u nu in de begroting aan te werken aan een snellere oplossing. Fijn, maar dat had dus best wel wat eerder gekund. Overigens zegt u in de begroting dat u verwacht het bestemmingsplan nog in 2025 naar de raad te brengen. En mijn vraag is, gaat dat lukken? De sport. Waar blijft het plan voor de braken? In de 150 pagina's begroting vind ik 3 keer terug braken. 2 daarvan blijkt eigenlijk om wethouder mevrouw Haapbraken te gaan. En slechts eenmaal onze sporthal de braken. Dat blijft toch een gemis, voorzitter. In de kadernota werd nog een jaarlijkse reservering voor kapitaallasten van €200.000 gevraagd. Ik meen vanaf 2029. Maar het punt is natuurlijk, eerst zal er een visie moeten komen. Een visie op het combineren van sportvoorzieningen in een moderne hal, al dan niet op de plek van de huidige De Braken. Kan de wethouder aangeven waarom daar in de begroting niets over wordt gemeld? Een andere plek voor sport en bewegen is het zwembad. In de kadernota, ik heb het teruggezocht, werd daar niets over gezegd. Toch lees ik in de begroting een investering van €743.000 in 2026. Onze vraag is, waar is die investering voor bedoeld? En waarom is dat niet eerder aan de raad verteld? En moeten we dat nu via een tabelletje in de begroting terugvinden? Ik hoop dat dit niet weer een voorbeeld is van zaken met een maatschappelijke impact en die ons allemaal raken, maar die hier niet in de raad worden besproken. De BIEB. 5,5 miljoen investeren in een BIEB zonder een plan. Het VVD-standpunt daarover is inmiddels bekend. Dat is onverantwoord. Wij pleiten voor het slimmer combineren van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dezelfde soort activiteiten vinden immers ook plaats in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, het hobbycentrum en in het Ursula-gebouw. Een onderzoek van 10 jaar geleden zei in feite al, de huidige locatie van de BIEB is niet ideaal.
Meneer Kuppens, u gaat onderbroken worden door de heer De Leijer.
U geeft aan dat het gek is om 5 miljoen uit te trekken zonder plan. Maar is het ook nog niet veel gekker om een plan te maken als je niet weet hoeveel geld je hebt? Je gaat toch ook geen huis ontwerpen als je nog niet weet hoeveel het mag kosten?
Niet met elkaar in discussie. Het is een denkwijze die meneer De Leijer meegeeft.
Dank u wel, voorzitter. Dat scheelt één antwoord. Waar was ik gebleven? Bij dat onderzoek van 10 jaar geleden. In feite werd daar al genoemd, de huidige locatie van de BIEB is niet ideaal. Het ligt niet echt in de loop voor fietsers of wandelaars, maar voor toevallige passanten. En met de auto kun je er nauwelijks komen of parkeren. Wij blijven herhalen en we staan achter de functie en activiteiten van een bibliotheek, maar wij denken dat een grotere groep bereid kan worden op een slimmere locatie. En sowieso lijkt ons dat eerst minimaal het onderzoek naar de toekomst van gemeenschapshuizen moet worden afgewacht. Dat in antwoord op de heer De Leijer. Voorzitter, de communicatie van dit college. Ook uit het coalitieakkoord mag ik af en toe graag citeren. Communicatie, participatie en draagvlak zijn sleutelwoorden voor ons beleid. We gaan uit van brede participatie bij de voorbereiding van nieuw beleid en het creëren van ruim draagvlak. We doen ons werk breed met de gemeenschap samen. Ai, denk ik dan. Dat is op tal van dossiers niet helemaal goed gegaan. Ik noem de opvang van Oekraïners, de locatie arbeidsmigranten, de zonneparken en ook bij het wel of niet kappen van bomen, laaiden of waaiden, zo je wil, de gesprekken soms hoog op. De VVD heeft telkens gezegd, dit college had veel meer moeten doen met het zoeken naar draagvlak. Zowel hier in de raad als met inwoners. En dat staat nog los van wat wij inhoudelijk van deze dossiers vinden. Daar heb ik vorige week, toen het ging over mondelinge vragen over de Oekraïners, al iets van genoemd. Dan het financiële beleid. Elk jaar opnieuw zegt het college dat er nauwelijks ruimte is voor nieuw beleid, maar telkens valt dat mee. En precies dit zeg ik ook alweer jaar op jaar bij de behandeling van een kaartnota en een begroting. Dus ook nu. Over 2024 is sprake van een overschot en wordt 4 miljoen in de algemene reserves gestort. Ik heb teruggekeken. Eind 2020 was de algemene reserve net geen 3 miljoen. Toen trad per 1 januari dit college aan en per 1 januari 2021 startte de nieuwe raad en even later het nieuwe college. En per 1 januari 2026 komt die algemene reserve uit op 24 miljoen. Dus nog los van allerlei specifieke bestemmingsreserves zijn de algemene reserves in deze periode met ruim 20 miljoen gestegen. En dat is geen compliment aan het college. Een college zit er niet om geld op te potten, maar om te investeren in de toekomst van Boxtel of om onze belastingen te verlagen. Voorzitter, dat brengt me nog op 2 punten. Een paar jaar terug introduceerde dit college een nieuwe belasting voor ondernemers in de toeristische sector.
Doet u ze wel snel?
Dat ga ik proberen. Voor de goede orde, niet de bestaande toeristenbelasting, de combinatie 95 liep ook wat uit, ik dacht dat kan ik nou ook wel die tijd wel even pakken. Niet de bestaande toeristenbelasting, maar een belasting in geval van dagjesmensen die ondernemers in de recreatiesector dan vrijwillig zouden gaan betalen. Ik was daar toen al kritisch op en eigenlijk heb ik nooit meer iets van dat plan vernomen. En ik hoop in die zin dat het niet toevallig is dat de wethouder het sindsdien nooit meer heeft benoemd. Ik heb daar wel graag even haar reactie op en zou ze dan ook gelijk even willen benoemen waarom de toeristenbelasting in Boxtel harder stijgt dan in onze omliggende gemeentes. En dan echt tot slot, voorzitter, kondig ik onze laatste motie aan. Volgens ons is het tijd om een extra investering te doen in de aanpak van overlastgevende jongeren. Balans begon er ook over in mondelinge vragen. En u, burgemeester, benoemde het ook vorige week nog op de ingespreksavond. In de begroting staat dat er volgens de laatste cijfers 1096 misdrijven zijn geregistreerd, terwijl het streefgetal van Boxtel onder de 655 ligt. Kortom, volgens ons is er nog werk aan de winkel En daarom hebben wij een motie opgesteld waarin we de burgemeester verzoeken om eerst in overleg te treden met politie en handhaving. En daarna met een voorstel naar de raad te komen hoe we overlast beter kunnen aanpakken. En gezien het ruime financiële jasje van de gemeente zou de financiën in ieder geval nooit de belemmering daarin kunnen zijn. Dank u wel, voorzitter, en ook dank voor de extra tijd.
Dank u wel, meneer Kuppens. Gaan we gelijk doorschakelen naar de volgende fractie en dat is de fractie van de SP. Gaat meneer Sander alleen of maakt u er een duo presentatie van?
Duo presentatie wilde ik daarmee beginnen, dat te zeggen.
Meneer Sander, ga u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De eerste paar onderwerpen zijn van mij. En daarna zal meneer Van Veen het over gaan nemen. Energietransitie en RES. Onlangs was er nog een bijeenkomst in de regio Os met als onderwerp RES en netcongestie. Samen met mijn collega Gerlof Roebos en de Griffie vertegenwoordigen wij de gemeente Bokstel. Uiteraard lijkt dit meer op een werkweigering van college en raadsleden dan dat we serieus te noemen afvaardiging uit Bokstel waren. Echter, er werd wel essentiële informatie verstrekt over de netcongestie door een regionale ambtenaar. Tot 2033 kan er helemaal niks meer bij. Zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant zit het stroomnet helemaal vol. En in onze regio. Zonneparken die nu worden aangelegd staan uit als de zon schijnt en het opbrengstverlies wordt uitgekeerd met een zak geld aan de ontwikkelaars. Dit geld wordt opgehaald bij de huidige leveranciers van zonne-energie in de vorm van een terugleverboete, ingesteld door de energiebedrijven. Vervolgens wordt de opbrengst van de boete uitbetaald aan de uitgezette zonneparken vanwege inkomstenderving. Tot 2033 heeft het dus totaal geen zin om extra zonne-energie op daken te leggen. De zonneparken en daken worden uitgezet als de zon schijnt. Toch staat er in de begroting: we stimuleren zon op dak. Waarom staat er niets in de begroting over duurzame energieopwekking in de winter met andere technieken? Met andere woorden, wij zijn een duurzame gemeente, want we leggen zonnepanelen aan die uitzetten tot 2033. En we laten andere zonnepanelenbezitters een boete betalen die steeds hoger wordt, omdat er meer aanbod van zonnestroom komt, totdat ze zelf hun panelen uit gaan zetten. De uitgekookte RES1-strategie voor een duurzaam energie-neutraal Bokstel 2035. Mijn vraag aan de wethouder, als u door wilt gaan met het stimuleren van zonne-energie, zoals het in de begroting staat, gaat u naast een eigen energiebedrijf, momenteel zijn er geen inwonersinitiatieven, ook maar een nieuw kabel- en leidingenbedrijf opstarten. Anders is deze RES-begroting niets anders dan staren naar een stip aan de horizon met oogkleppen op waar de zon niet doorheen komt.
Meneer Sanne, meneer Lozoyos.
Ja, heeft het voorzitter. Volgens mij was de SP voorstander van het zonnepark op de Essenbaan, dat gezegd.
Ja, daar hadden wij ook een speciale motie voor gemaakt, maar helaas heeft hij het niet gehaald.
En toch heeft u voorgestemd.
Gaat u door, meneer Sanne.
Oké. Wel een minuutje erbij, hè? Goed, onderwijs. Een van de speerpunten voor goed onderwijs in onze gemeente is volgens de begroting gezond Bokstel met breed onderwijs. Al lezende begrijp ik niet veel van deze kop. Er wordt weinig moeite gedaan om uit te leggen waarom deze onderwerpen bij elkaar gevoegd zijn. Dus zal het wel geen prioriteit hebben bij het college. Bij de subkop leerlingenvervoer is de bedoeling wel duidelijk. Door nieuw beleid en regels kunnen we de kosten dempen en het leerlingenvervoer beperken, waarmee natuurlijk Bokstel financieel gezonder wordt. Of leerlingen het brede onderwijs dan nog kunnen bereiken, vraag ik me dan wel af. Natuurlijk wel als de ouders een auto hebben en er een goed passend openbaar vervoer is. Wat zijn dan de nieuwe regels en het nieuwe beleid voor leerlingen waarvan ouders geen auto hebben en openbaar vervoer geen optie is? De indicaties voor deze leerlingenvervoer zullen niet anders erdoor worden. Als er voor deze groep geen fatsoenlijk beleid is, zullen de leerlingen niet meer naar school gaan. Of na de bezuiniging zullen de kosten als een boemerang weer terugkomen naar de gemeente, maar dan dubbel zo hoog. Uiteraard zijn er ook kansen in Bokstel om breed en kleinschalig onderwijs op te gaan zetten in onze wijken. Is de wethouder bijvoorbeeld van plan om te gaan praten met de ontwikkelaar van de grond die vrijkomt bij de opheffing van het tuincentrum in Bokstel?
in de krant stond dat er geen nieuw tuincentrum komt. Wellicht een ideale plek om een basisschool of een voortgezet onderwijs tegen de nieuwe wijk aan te bouwen, waardoor leerlingen de school gemakkelijk kunnen bereiken. Dan draag ik nu het woord over aan meneer Van Veen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Sanne. Meneer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ik merk dat meneer Sanne nog wel eens uit de bocht vliegt met namen. Ik hoop dat meneer Rauwas dat ook vergeeft. Ik wil graag beginnen met een korte nabeschouwing over de afgelopen raadsperiode. Gevolgd door het een en ander over enkele beleidsterreinen en de door in ons in te dienen motie is het geworden. Nabeschouwing. Deze raadsperiode van nu bijna 6 jaar laat zich kenmerken door nogal wat strubbelingen. Na de verkiezingen verliep het formatieproces stroperig en daarna duurde het erg lang voordat daar een akkoord lag. En dat programma kenmerkte zich door weinig of geen echte keuzes. Dat was overigens gezien de samenstelling van de coalitie te verwachten. Het enige wat heilig was, de vermogenspositie van de gemeente moet worden versterkt zonder dat de OZB omhoog gaat. Het college en de coalitiepartijen slaan zichzelf flink op de borst dat dit is gelukt. Maar hoe is dat gelukt? In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het is al eerder genoemd, dat er forse bedragen op de plank zijn blijven liggen in verband met het gebrek aan uitvoeringsmacht. Daar is volgens mij ook door de rekenkamer alles op gewezen. Verder heeft het college domweg mazzel gehad, doordat de landelijke circulaires prettiger uitpakten dan ingeschat. Fijn, die prijzen in de staatsloterij, maar niet te danken aan het gevoerde beleid. En toch 20 miljoen meer, zoals er gezegd werd. Wat ons, maar ook anderen opvalt, is dat er door het college en de coalitie weinig of geen keuze zijn gemaakt. Ik heb het al eerder genoemd. En zeker wanneer het lastig was. Keer op keer mocht of moest de oppositie de doorslag geven. Ik denk daarbij even aan de keuzes bij de mobiliteitsvisie, omgevingsvisie, zonnevelden. Fijn, samen aan de slag. Krijg je daar geen kop een van? Tijd om het roer om te gooien. Ik zou zo zeggen, bij me thuis, Johan Derksen, kom er maar in. Beleidsonderwerpen. Economie en vitaal ondernemen. Typisch een SP-onderwerp, zullen we maar zeggen. Tijdens de gespreksavond werd ons verteld dat er een aantal aandachtspunten waren. Volgens B, stikstof, netcongestie is al eerder genoemd. Warmteuitwisseling, energiehub. Goede gesprekken met de provincie. En dan vooral, ik vergeet het bijna, de schaatsbaan op de markt. Ze kwamen allemaal voorbij. Wat ik echter miste, en niet voor de eerste keer, was een echte visie op sectoren waar wij als Boksel voor kunnen gaan kiezen. Wellicht een punt voor het aan te scherpen profiel van Boksel de komende tijd. Wij willen graag een voorzetje geven. Minder inzetten op een onherroepelijk krimpende agro-industrie. En meer op sectoren als high-tech of andere nieuwe opkomende sectoren waar ik zo even niet ken. Lokale ondernemingen, waar ik ook de WSD onder schaar, kunnen daar een heel belangrijke rol in spelen. Of er in ieder geval baat bij hebben. Dat impliceert overigens wellicht dat er minder moet worden gekeken naar Noordoost-Brabant en meer naar Brainport, het is al eerder genoemd, of Eindhoven. Leefbare ruimte. Het college wil kennelijk stug doorzetten op de verdere ontwikkeling van Boksel Noordwest als uitbreidingslocatie. Klinkt mooi. Maar over de infrastructuur moeten we nog wel even nadenken. Of is de gedachte aan een grote uitbreiding op het Noordwest wellicht ingegeven door de wens om een noordelijke ontsluitingsweg te realiseren? En dan hebben we het nog niet gehad over de PHS. Op dat front ook nog steeds weinig vooruitgang. Het sociaal domein of sociale kracht. Uiteraard willen we het daar ook nog even over hebben. Maar het meeste daarover hebben wij al gezegd. Bij de behandeling van de kadernoten in juli. Begin juli. Zonder van de tijd om dat te gaan herhalen, want die is nog beperkt. Voor wie dat wil, biedt het internet de nodige hulp. We willen vanavond dan toch nog wel een paar opmerkingen plaatsen. Om te beginnen. Wanneer er afspraken zijn gemaakt dat er hulp geboden gaat worden, moet dat er ook komen en blijven komen. Het is al eerder genoemd. Een situatie zoals rond het leerlingenvervoer van de hub Noordoost-Brabant is voor ons dan ook onbestaanbaar. Onlangs vernamen we in de media dat kwetsbare kinderen vanaf december niet meer met taxibusjes vanaf huis, maar met grote touringcars vanaf verzamelpunten zullen worden opgehaald. Omdat de vervoerder kennelijk niet genoeg chauffeurs heeft. Tja. dan zul je als sector iets moeten gaan doen aan je arbeidsvoorwaarden. En niet roepen dat je niet aan mensen kunt komen, of ze niet hebt. Dat dit gevolgen heeft voor de kosten voor de gemeentes, zo'n beetje de belangrijkste wezingsfactor bij aanbestedingen, is helder. Oftewel, zorg ervoor dat de hulp die nodig is ook wordt uitgevoerd. Het is leer gezegd. En dan heb ik het uiteraard niet alleen over het sociale domein, het hele sociale domein, maar ook over andere beleidsterreinen. Dat brengt me even op het volgende punt. Gaan de beoogde bezuinigingsmaatregelen, waar we overigens onze bedenkingen bij hebben, wel de beoogde besparingen opleveren? Daar hebben wij sterke twijfels bij. Het is ook al eerder genoemd. Er kan worden gesproken over aangescherpte regelgeving en de inzet op meer zelfredzaamheid. Maar gaat dat lukken? Gaat dat voldoende opleveren? En zeker gezien de dubbele vergrijzing waar regelmatig over wordt gesproken, of over de risico's op het gebied van de jeugdzorg, ook al eerder genoemd. En de afgelopen tijd, onder andere bij de in gespreksavond, hebben we informatie ontvangen waaruit blijkt dat er een trend is van stijgende aantallen bijstandsuitkeringen. Datzelfde geldt voor het aantal werkzoekenden, terwijl het aantal vacatures dat er tegenover staat niet echt hoger wordt. Daarnaast gaat er in Den Haag geluiden op om de WW-uitkering te verlagen, de duur daarvan, te verlagen van 2 naar 1,5 jaar. En dat zal ongetwijfeld gevolgen gaan krijgen voor de druk op het sociaal domein. Het is volgens ons dan ook onverstandig om de egalisatiereserve sociaal domein eind 27 op te heffen. Duurzame ontwikkeling.
Komt u tot een afronding?
Ben er bijna. Er is in onze gemeente voor gekozen om stevig in te zetten op duurzame ontwikkeling. Ook daar spelen een aantal risico's en onduidelijkheden, waar ik nu omwille van de tijd verder niet op in wil gaan. Maar ook hiervoor geldt dat de opheffing van de egalisatiereserve te prematuur is. U zult begrijpen dat wij de motie mee hebben ingediend met andere partijen. Tot slot, zoals u mogelijk heeft gehoord, hadden wij een gezamenlijk amendement voorbereid om de egalisatiereserve nog dit jaar aan te vullen met een fors bedrag om een aantal risico's af te dekken. Dit omdat het nieuwe college dan niet bij de komende tijd niet bij wat tegenwind meteen bij de raad hoeft aan te kloppen. Helaas, we hebben te horen gekregen dat dat technisch niet meer mogelijk is en daarom hebben wij daar noodgedwongen van afgezien. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel, meneer Van der Veen. En meneer Leijf zit al in de startblokken. Duurde lang, hè? Het woord is aan D66.
Hehe, we zijn er bijna. Publiek aan het eind van de avond, wij aan het eind van de bestuursperiode. Dit wordt de laatste begroting van dit college. Het komt bijna als een opluchting. En niet alleen voor ons, maar ook voor een aantal coalitiepartijen, volgens mij. 6 jaar geleden vlogen ze elkaar in de armen, nu vliegen ze elkaar vooral in de haren. Ruzie maken en wantrouwen, de inwoners van Boksel hebben er niks aan. Vanmorgen fietste ik zoals elke ochtend naar mijn werk en zag ik nog een verkiezingsposter hangen. Dit is uw land, roept Geert Wilders met priemende vinger. En dat is verdorie ook zo. Dit is ons land waar geen ruimte zou moeten zijn voor intolerantie, chaos en ruzie maken. Inwoners van Boksel zijn er ook klaar mee. D66 werd de grootste, ook in Boksel. Mensen willen positieve plannen maken voor de toekomst en zijn ruzie maken, chaos en onzekerheid meer dan beu. Daarom wordt het tijd dat de lokale politiek ook samenwerkt en doorpakt. Dat het college de gemeenteraad serieus neemt en plannen uitvoert. Tijdens de kadernota hebben we het college gevraagd om bij de begroting met een plan te komen om aangenomen moties uit te voeren. Niet zoals bij de ja-sticker om uitstelvragen, maar een concreet plan om opdrachten van de raad ook echt uit te voeren. Dat zien we nog steeds niet terug. Wat is die uitgestoken hand om samen te werken waard als er alleen een pen in zit om bij het kruisje te tekenen? We lezen weer veel ambities op het gebied van klimaatadaptatie bijvoorbeeld. Maar alleen uitspreken van ambities is verleden tijd. We willen nu echt resultaten zien. Het was dit college dat ervoor koos om juist te bezuinigen op klimaatadaptatie, teruggefloten door de gemeenteraad. Het is dit college dat de opdracht van de raad op de dag van vandaag niet uitvoert. Waar is het plan om een groennorm in te voeren? En waar is het plan om een groene kanskaart op te stellen? Het is deze coalitie bovendien niet gelukt om grote stappen te zetten op de energietransitie. Combinatie 95 heeft gewet op 1 paard, zonneparken, maar die zijn de nek omgedraaid door een coalitiegenoot. Ontzettend veel geld en tijd zijn verloren gegaan in de voorbereiding. Balans verkondigt nog steeds trots dat ze dure hobby's hebben gestopt. Was dit dan zo'n duur hobbyproject? want dit heeft ons vooral geld gekost en helemaal niks opgeleverd. We kunnen de achterstand nog inhalen, maar dan moeten we echt aan de slag. Ik verwacht dan ook dat de partijen die tegen zonneparken stemden een voorstel van D66 steunen om een extra investering te doen in die energietransitie. En we stellen voor om dat bedrag gelijk te stellen aan alle verloren proceskosten van de zonneparken. En dat is 4 ton. Een aardig bedrag, maar met 4 miljoen over kunnen we dat prima handelen. En als we dan de energietransitie weer goed op de rit hebben, moeten we ook zorgen dat de netcongestie snel opgelost wordt. Daarvan zijn we afhankelijk van netbeheerders. Tenminste, als we onze eigen zaakjes op orde hebben. Maar vorige week begreep ik van de wethouder dat we zelf niet de capaciteit hebben om aanvragen van netbeheerders te behandelen. Dat kan toch niet waar zijn? We willen daarover graag duidelijkheid van de wethouder. Niet het stoppen van dure hobby's heeft onze gemeente financieel gezond gemaakt, maar meevallen van het Rijk en niet uitgevoerd beleid. En over meevallers gesproken, Boksel heeft volgend jaar ruim 19 miljoen euro in de algemene reserve, waarvan 11 miljoen boven de verplichte norm. Dat is een luxe die weinig gemeenten hebben. De taak van de gemeente is echter niet zoveel mogelijk geld op te potten, maar in onze toekomst te investeren. Dank aan de VVD. En in die toekomst, voorzitter, zit in al die klaslokalen in Boksel. Investeren in scholen is investeren in de toekomst van onze nieuwe generatie. En het kan toch niet zo zijn dat er nu geld is voor 2 of 3 scholen en de rest daarna pech heeft, omdat we het financieel wat moeilijker hebben. Elk kind, en daarmee dus elke school, heeft recht op goed onderwijs. Om te voorkomen dat we in magere jaren de structurele lasten van een investering in onderwijs niet aankunnen, stellen we voor om een deel van die 4 miljoen, die nu in de algemene reserve wordt gestort, te reserveren voor het integraal huisvestingsplan. Of beter gezegd, laten we bouwen aan scholen en niet aan spaarrekeningen. Investeren in de toekomst dus van onze inwoners, zoals we op sociaal beleid al goed doen. Preventie is belangrijk om een jonge generatie een gezonde toekomst te geven en de oudere generatie gezond oud te laten worden. Investeren in preventie is dus ontzettend belangrijk. Gevaarlijk is echter wel om de besparingen op zwaardere zorg alvast in te boeken in de begroting. Zadelt u een volgend college daarmee niet op met enorme risico's? Zijn de financiën dus wel echt op orde zoals u beweert? We vragen het college de voortgang strikt te bewaken, jaarlijks te rapporteren over de maatschappelijke effecten en de financiële opbrengst, en of dit gelijk loopt met de verwachte besparing. En zo niet, de raad actief te informeren en met alternatieve voorstellen te komen. Naast gezondheid en vergrijzing is wonen een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Jongeren wonen steeds langer thuis, huizen worden onbetaalbaar, het stikstofprobleem is niet van vandaag op morgen opgelost en nieuwe woonwijken bouw je ook niet in een jaar. Daarom willen we dat het college alles op alles zet om woningdelen en woningsplitsen mogelijk te maken, ook in het buitengebied. Regelgeving zit nu nog in de weg, maar we willen de wethouder de opdracht geven de grenzen op te zoeken en zo nodig bestemmingsplannen te repareren. Alleen dan kunnen we op korte termijn veel woningen toevoegen. Daarnaast is inbreiding een optie waar veel kansen liggen. De mogelijke locaties zijn in beeld, maar om tot ontwikkeling te komen is meer nodig. De gemeente wacht hier nu nog te veel af tot initiatiefnemers zelf met een plan naar de gemeente komen. Daarom willen we dat er meer regie wordt genomen en de gemeente zelf afstapt op eigenaren om de wens van de gemeente uit te spreken. Motiveer ze om plannen te ontwikkelen die bijdragen om het woningtekort op te lossen. Als voorbeeld noem ik de huidige opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in Stationsstraat. Dit zijn 2 ideale locaties om kleinere woningen voor jongeren en senioren te realiseren. Dicht bij voorzieningen, het OV en stedenbouwkundig interessant om hogere bebouwing te realiseren. Maak een stedenbouwkundige visie en stap zelf op de eigenaren af om te kijken welke ontwikkeling mogelijk is. Daarmee geef je omwonenden toekomstperspectief en gebruik je de tijd van de tijdelijke opvang nuttig door procedures te doorlopen.
U gaat onderbroken worden door de heer Kuppens.
Ja, prima.
Dank u, voorzitter. Ik hoorde de heer De Leijer over zoeken naar woningen, het college vragen de randen op te zoeken waar mogelijk in het buitengebied en in het centrum wat sneller te kijken naar inbreidingsplannen. En dan vraag ik me toch af waarom u vorige week nog een motie die het college precies vroeg om te kijken welke procedures sneller kunnen, waarom u die motie toen niet steunde en nu wel dit verhaal houdt.
Dit lijkt me een hele mooie vraag voor morgen.
En dan kan ik het prima beantwoorden, maar dan kan ik er nog een dag over nadenken. Wordt er nog beter van. Bij het inbreiden kom je in aanraking met de bestaande omgeving. Zeker in het centrum zit daar veel erfgoed tussen. Maar nog steeds is nieuw erfgoedbeleid niet vastgesteld. Nog steeds worden beeldbepalende panden niet beschermd tegen sloop. Sterker nog, het college verbouwt zelf een beeldbepalend pand in de Stationsstraat zonder advies van de monumentencommissie. En de voormalige brouwerij De Kroon loopt nog steeds gevaar gesloopt te worden. Daarmee lopen we weer het risico dat mooie gebouwen gesloopt worden, zoals dat al tientallen jaren in Boksel gebeurt. En dat we nog wel veel erfgoed hebben en dat bescherming verdient, is duidelijk.
Zelf mocht ik deze zomer de griffies van Boksel, Oosterwijk en Vught rondleiden in Boksel en iedereen was verrast over hoeveel historie ons centrum nog heeft. Dat is niet alleen maar mooi, en helaas dus ook onbekend, maar heeft ook grote economische waarde. En dat kan ons centrum goed gebruiken. De leegstand lijkt enigszins stabiel, maar het aanbod verschraalt jaar op jaar en verloedering ligt daarbij op de loer. Verbeter daarom de bereikbaarheid en zet vergroening verder door. Renoveer niet alleen de bibliotheek, maar breng de culturele as naar een hoger niveau. Knap niet alleen de stationstraat op, maar stimuleer ondernemers hetzelfde te doen met hun gevels. Nieuw gevelbeleid en een vernieuwde gevelsubsidie kunnen daarbij helpen. We moeten alles op alles zetten om ons centrum te behouden en het voorzieningenniveau op peil te houden. Dat verdienen niet alleen onze inwoners, maar ook lokale ondernemers. Het kan wel, maar je moet wel durven. In deze begroting wordt trots gepresenteerd dat financiën op orde zijn gebracht, maar tegelijkertijd is onze infrastructuur zo stokoud dat verkeerslichten niet meer te repareren zijn. Het kruispunt lijkt wel op de huidige coalitie. Het gaat elke keer net goed, maar voor hoe lang nog? Dat is niet de basis op orde zoals beweerd. Onze verantwoordelijkheid is breder dan alleen de financiën op orde brengen. Bovendien kun je je afvragen of de financiën echt op orde zijn met genoemde risico's en financiële trucjes. We staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Onze inwoners willen een betaalbare woning, veilige leefomgeving, werk dat loont en een groene toekomst om naar uit te kijken, ook voor hun kinderen. Kortom, inwoners willen fijn kunnen leven in Boksel. Dat vraagt niet om een politiek van ruziemakers, dat vraagt niet om een politiek van benoemen zonder aanpakken, dat vraagt om een politiek van samenwerkers en doorpakkers. Inwoners zijn klaar met symboolpolitiek. Welke dure hobbyprojecten heeft Balans nou daadwerkelijk gestopt? Wat schiet de inwoners van Liemde ermee op dat combinatie 95 de Nieuwstraat en Boksersweg blijft agenderen zonder actie? Dien een motie in en dan gaan we dat regelen. Voor Liemde. Aanpakken dus, zoals D66 heeft gedaan. Nu is de beurt aan het college. Dus in het kort, wat gaat u doen met de motie Groennorm, groene kansenkaart, beschermend beeldbepalende objecten, jeugd- en moedigsplaats en integrale toegankelijkheid? We kijken uit naar de verkiezingen, zodat D66 zal laten zien dat het wel kan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Leijer. Meneer Van der Braak, uw beurt.
Dankjewel, voorzitter. Nou, dan aan mij de taak om als laatste de eerste termijn van deze vergadering af te sluiten. Er is al veel gezegd. Ik ga toch mijn best doen om er nog iets aan toe te voegen. Voorzitter, vandaag, zoals al duidelijk is, behandelen we de tweede bestuursrapportage 2025 en de begroting 2026. Deze klinkt op het eerste gezicht als goed nieuws. We houden onderaan de streep geld over. We hebben een solide buffer en een OZB die alleen met de algemene prijsstijgingen in de samenleving meestijgt. Als je het zo bekijkt, zou je bijna denken, Boksel doet het prima. Niks aan de hand. Maar, zoals we graag bij Inbox zeggen, een gezonde bankrekening is mooi, maar het gaat erom wat je ermee doet. En als we dieper kijken, zien we dat er grotere investeringen op ons afkomen, waarvoor we nog onvoldoende reservering doen. En daarnaast zien we dat er geld beschikbaar is, maar dat het niet altijd wordt uitgegeven. En dan rijst de vraag, is het gewoon over? Of krijgen we het niet uitgegeven? De ambities richting 2040, 2050 zijn niet mals. Wij willen verduurzamen, bouwen, verbinden en vernieuwen. Maar is dat realistisch? Zijn hiervoor de juiste mensen wel beschikbaar? Of hebben we vooral last van procedures en bezwaren? Ik hoor graag van het college waarom dat zij denken dat het beschikbare geld niet tot besteding komt. Van ravijnjaar naar begrotingsoverschot. Hoe zit dat? In 2026 werd lang... Nee, het jaar 2026 werd lang gezien als het gevreesde ravijnjaar. Voor gemeente, ook voor Boksel. We waren tot voor kort doende ons voor te bereiden op de komst van een jaar waarin het gemeentefonds fors zou terugvallen en gemeenten massaal in het rood zouden duiken. De zorgen kwamen voort uit het wegvallen van tijdelijke rijksbijdragen, zoals voor jeugdzorg en corona, een herverdeling van het gemeentefonds en het aflopen van het oude financieringssysteem. Daarbovenop kwam het structurele tekort van met name het sociaal domein. Gemeenten moesten rekening houden met een miljardenkorting. Het college heeft hierop scherp gestuurd. Alle uitgaven zijn tegen het licht gehouden en er is voorzichtig begroot. Maar toen de septembercirculaire onverwacht extra middelen bracht, sloeg het verwachte tekort om in een overschot. Het ravijn lijkt voorlopig gedempt, al blijft de structurele onzekerheid bestaan. Het ravijn lijkt daarmee eerder op een verkeersdrempel. Vooraf heel veel bezwaren en zorgen, maar in de praktijk rijden we er met een schokje overheen. Hebben we niet te veel bezuinigd? Wat heeft Bokstel gedaan? Vanwege deze vooruitzichten is het college zeer terughoudend geweest in de uitgaven. En met een positieve bijstelling van het gemeentefonds betekende dit voor Bokstel dat het verwachte tekort van 2026 omsloeg in een overschot van ruim 4 miljoen. Maar het overschot is geen reden tot achteroverleunen. Hoewel het overschot een opluchting is, zijn er ook belangrijke kanttekeningen. Het gaat grotendeels om incidentele meevallers, geen structurele verbetering. Er zijn nog tal van ongedekte investeringsopgaven voor scholen, wegen, verduurzaming enzovoort. De kosten in het sociaal domein blijven stijgen en de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisatie staat onder druk. Vanaf 2028 dreigt opnieuw een structureel tekort van 3 miljoen, zoals eerder benoemd in de meerjarenraming. Gaan we weer onnodig bezuinigen? Welke aandachtspunten ziet Inbox? Duurzaamheid, wonen en leefbaarheid. Goed op papier, nu nog in de praktijk. Wij zijn blij met de plannen voor vergroening, energiebesparing en circulaire economie. Ook de inzet op wonen en zorg sluit aan bij onze visie. Maar zonder voldoende uitvoeringskracht blijven deze ambities steken in beleidsnota's. En daar kun je geen geveltuin mee aanleggen. De inzet op klimaatadaptatie met regentonnen, groene schoolpleinen en geveltuinen is prachtig. Maar als het werkbudget vanaf 2027 wordt verlaagd, dan vragen wij ons af, hoe gaan we dat doen? Gaan we straks met een gieter langs de wijken om de droogte te bestrijden? Ook op het gebied van wonen zien we goede intenties. Flexwoningen, tiny houses, mantelzorgwoningen, maar de uitvoering blijft helaas steeds achter. En dat is zorgelijk, want de woningnood, zoals al vaker aangehaald vanavond, is geen abstract probleem. Het is de realiteit voor starters, ouderen en gezinnen. Tegelijkertijd moeten we waken voor een reflex waarbij bouwen automatisch ten koste gaat van het groen in onze openbare ruimte. Wonen is belangrijk, maar spelen, recreëren, parkeren en gewoon prettig leven zijn dat ook. Daarom pleit Inbox voor een zorgvuldige afweging. Waar kunnen we bouwen in de hoogte, zodat we de ruimte op de grond behouden, zodat Bokstel leefbaar blijft? Heeft de wethouder daarover nagedacht? Als we het hebben over duurzaamheid, dan kunnen we niet om de energietransitie heen. Bokstel heeft zich via de regionale energiestrategie gecommitteerd aan stevige doelen. Maar tegelijkertijd heeft de Raad recent besloten om 3 van de 4 voorgestelde zonnevelden niet aan te leggen. Dat is een duidelijk signaal waar Inbox niet achter stond. Inbox begrijpt wel de zorgen over de landschappelijke inpassing, gebruik van landbouwgrond en draagvlak. Maar dan rijst wel de vraag, welke maatregelen gaan we dan wel nemen om onze restdoelen te behalen? En hoe ziet de wethouder dat? Ambitie is mooi, maar zonder alternatieve routekaart blijven we stilstaan op het kruispunt van klimaatbeleid. Inbox roept het college op om met een realistisch en gedragen plan te komen dat laat zien hoe we onze energieafspraken alsnog gaan waarmaken. Zonder dat we de rekening doorschuiven naar volgende generaties. Onderbesteding, geld op de plank, maar geen uitvoering. We zien dat er projecten zijn die vertraging oplopen. Het lijkt soms alsof we een ambitieuze menukaart hebben. Maar de keuken te klein is om alles te bereiden. En dat is zonde. Want onze inwoners verlangen naar betaalbare woningen, een groene leefomgeving en toegankelijke zorg. Financieel gezond, maar maatschappelijk onderpresterend. Dan ambities vragen om realistische randvoorwaarden. Het is goed dat de gemeente ambitie toont. Ook Inbox wil vooruit. Bouwen aan een duurzame toekomst. Investeren in leefbaarheid. En het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Maar ambitie zonder bijpassende randvoorwaarden is als een elektrische auto zonder laadpaal. Je komt een eind, maar niet ver genoeg. We zien dat er veel gevraagd wordt, terwijl de nodige capaciteit en expertise niet altijd meebewegen. De prestatiedruk is hoog. Specialistische kennis is schaars. Als we nu al moeite hebben om de plannen van 2026 uit te voeren, hoe gaan we dan de ambities van 2040 of 2050 realiseren? Bestuurlijke verantwoordelijkheid betekent ook zorgen dat de organisatie het tempo aan kan. Anders blijven we steken in beleidsdocumenten die prachtig klinken, maar in de praktijk niet van de grond komen. De begroting die lijkt solide. We hebben voldoende buffer en een OZB die alleen met de algemene prijsstijging in de samenleving meestijgt, zoals eerder al aangehaald. Maar als we structureel geld overhouden omdat we het niet uitgegeven krijgen, dan moeten we ons afvragen, zijn we wel financieel gezond, maar lopen we maatschappelijk vast? Hoe gaat het college de middelen, geld en personeel beter afstemmen op de ambities? Tot slot, voorzitter. Inbox ziet in deze begroting veel herkenbare elementen. Maar we blijven kritisch op de uitvoerbaarheid van beleid, de capaciteit van onze organisatie en de mate waarin onze inwoners daadwerkelijk iets merken van ons beleid. Uiteindelijk gaat het niet om de cijfers in een Excel-sheet, maar om de impact op straat, de wijk, het leven van onze inwoners. En daar blijven wij als Inbox ons voor inzetten met visie, met realisme en met een gezonde dosis Bokstelse nuchterheid. Dank jullie wel.
Dank u wel, meneer Van der Braak. En dat was de laatste bijdrage in uw eerste termijn met betrekking tot de zienswijze op de begroting en de tweede bestuursrapportage van ons college. En dat betekent dat ik de vergadering ga schorsen morgenavond. Nog even ter herinnering, morgen om 1:00 heeft u de adviezen in uw mailbox zitten of niet op in IBEBS staan met betrekking tot de moties en de amendementen. En morgenavond start u met uw tweede termijn en kunt u met elkaar in debat nadat het college de antwoorden heeft gegeven op de vragen die u op dit moment nog heeft openstaan. Ik schors de vergadering.